Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va il cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato a giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante!
Het is weer dinsdag. En dinsdag betekent Lo Stadio dag. En wij zitten er wederom klaar voor. Wesley, Victor, Mak en ik, Willem Haak.
Goedemorgen.
En we gaan de week een beetje nabespreken, denk
doorzagen.
Ik. Doorzagen. Ja, is dat zo op dinsdag?
Ja, dat is meestal woensdag eigenlijk.
Woensdag de doorzaagdag.
Dat breekt zo lekker de week.
Maar genoeg te bespreken. Ook een aantal vervelende dingen gebeurd natuurlijk de afgelopen dagen, de afgelopen week. Gisteren, even in Nederland blijvend, de nieuwe maatregelen, waardoor Nederland in lockdown gaat. Even belangrijk om te zeggen dat wij op 1,5 meter van elkaar opnemen. Nog wel in dezelfde ruimte met elkaar zitten, maar...
En een grote ruimte.
Ja, elkaar de hand niet meer schudden. Maar dat deden we sowieso al niet. Dus dat...
Inter Juventus handen schudden,
dat gaat voor geen meter. Dus voor ons is er weinig veranderd. We liepen toch met de grote bogen om elkaar heen. Maar wel even duidelijk om te zeggen dat alles wordt nageleefd. Verder ook wel een aantal dingen in Italië zelf gebeurd. Want dit is natuurlijk gewoon een podcast over Italië en Italiaans voetbal. Want vorige week woensdagavond, overleed Paolo Rossi. Toch wel een van de legendes van het Italiaanse voetbal, hè?
Ja, absoluut. Ik was tot laat wakker die avond of die nacht inderdaad. En ik zag toen op een gegeven moment heel voorzichtig van één journalist eigenlijk van de RAI... het bericht voorbij komen. Je had hem geretweet. Dus ik gelijk op heel Twitter en op internet gezocht naar nog meer bronnen. Alleen die waren er heel lang niet. Eigenlijk een half uur, drie kwartier niet. Dus ik hoopte dat het toch een soort hoax. Goed, je hebt het natuurlijk wel vaker met ook voetballers of andere beroemdheden. Maar goed, op een gegeven moment kwam natuurlijk iedereen er bij de Corriere en de Gazzetta die het vrij vlot bevestigde, ook via de partner van Paolo Rossi.
'S Ochtends werd het pas helemaal doorgezet.
Het is wel gewoon heel snel, want die man was natuurlijk ook pas heel, heel jong. We hebben natuurlijk Maradona 2 weken geleden gehad. Die was 60, maar goed, die had natuurlijk wel een vrij turbulent leven, waar dan niet per se naar de gezondheid werd gekeken. Maar goed, bij Paolo Rossi, voor zover ik wist, was het gewoon hele...
Longkanker had hij.
Hij had longkanker. Goed, hij was ziek, maar goed, dat was nou ook niet heel erg algemeen bekend voor mijn idee. En dat was ook tot eigenlijk vrij kort geleden, was hij ook gewoon nog op Italiaanse televisie als analist, bij Sky, bij de RAI. En de laatste paar keren dat ik hem heb gezien, zag hij inderdaad gewoon nog heel goed en fit en vitaal uit.
Dus
het was best wel even een...
Ja, het was een grote
donderslag bij Helder Hemel eigenlijk.
Ook voor mensen in Italië, dat zag je langskomen. Ook in de Italiaanse pers kwam het als een grote verrassing dat Paolo Rossi, toch de held van het WK 1982, waar Italië wereldkampioen werd, opeens was overleden. En iemand die dat echt van dichtbij heeft meegemaakt en destijds al voor de tv kon zitten, want wij waren nog niet geboren, was Juriaan van Wessem. En de column van Juriaan van Wessem is deze week gewijd aan Pablito, Paolo Rossi.
...1982. Azuurblauw is prachtig. Lichtpunt in de duisternis. En als ik me niet vergis, weet ik wat ik driemaal zie. Een juichende Paolo Rossi. Zo'n 38 jaar geleden dichtte ik dit, toen me werd gevraagd om het jaar 1982 samen te vatten in een paar regels. Natuurlijk schoot het gedicht door mijn hoofd toen ik woensdagochtend wakker werd met het nieuws dat Paolo Rossi was overleden. Paolo Rossi, eigenlijk Paolo Rossi, in één woord, is een begrip in Italië, net als Pablito. En het staat voor spontane vreugde. Er is een leven voor Sarria en een leven na Sarria. Dat gold niet alleen voor hem, maar voor veel Italianen en liefhebbers van het Italiaanse voetbal. Dat er nu een podcast bestaat als Lo Stadio is zelfs te herleiden naar die ene middag in een residentiële wijk in Barcelona. Tot die middag was de Serie A een vrij onbeduidend begrip buiten Italië. Dat veranderde allemaal toen Paolo Rossi een voorzet van Antonio Cabrini vlijmscherp in het doel kopte. Voor de spits met rugnummer 20 kwam er een einde aan een nachtmerrie van 2,5 jaar. Het was alsof een volslagen outsider op de Olympische Spelen bij het verspringen met een gewaagde poging de huishoge favoriet aftroeft. En dat is toch het leuke van topsport. Een overwinning staat nooit van tevoren vast. Italië speelde die middag onbevangen, brutaal en bij vlagen heel knap voetbal. En dat gebeurde precies op het goede moment tegen de beste ploeg van dat toernooi. Er is geen Italiaan op aarde die beweert dat de Squadra Azzurra het beste voetbal speelde op dat WK. Maar wel dat het de beste ploeg was. De bevestiging van die stelling hebben we zaterdag nog één keer gezien. Toen deze unieke eenheid de kist van de topscorer de kathedraal van Vicenza binnendroeg. Italië zegevierde in Sarria en daarna in Camp Nou en vervolgens om het wereldgoud in Bernabeu. En dat alles aan de hand van Paolo Rossi. Een voetballer uit een sprookjesboek. Want hij deed waar elk kind wel eens van heeft gedroomd. Beslissend zijn voor zijn land op een WK. Zijn leven was allerminst een sprookje. Met 3 meniscusoperaties in zijn tienerjaren en een schandaal waar hij als onschuldige in werd geluisterd. En door niemand echt werd geloofd, behalve door bondscoach Enzo Berzot. Die hem bleef vertrouwen omdat hij ervan overtuigd was dat alleen met Paolo Rossi het onmogelijke mogelijk kon worden. Rossi tergde Berzot op de Mondiaal 82 door in de eerste 4 wedstrijden niet thuis te geven. Italië werd wel beter, maar Rossi niet. En dus was het ook niet onlogisch dat de roep om een andere spits voor het duel met Brazilië luider werd. Maar Berzot gaf Rossi nog 1 kans en die werd benut. Hij maakte 3 goals en legde daarmee de basis voor een onvergetelijke overwinning. Hij was de ster in de meest enerverende voetbalwedstrijd aller tijden. En vanaf dat moment was alles anders voor hem. Een week later was hij de beroemdste Italiaan op aarde en na Pelé de beroemdste voetballer op aarde. Geen marketeer had een betere naam voor een voetballer kunnen verzinnen uit Italië dan Paolo Rossi. De spontane explosie van vreugde over de hele wereld onder Italiaanse emigranten leidde tot een herijking van het Italië-gevoel. Het Amerikaanse weekblad schreef niet voor niets in de maand na de finale: "Suddenly the whole world is Italian." En dus was er plotseling ook belangstelling in de rest van de wereld voor de Serie A, waar al die kampioenen als vorsten voetbalden. En toch zou het jammer zijn als de voetballer Paolo Rossi alleen wordt herinnerd vanwege die ene week van de Mondiaal. En dat hij alleen als goaltjesdief wordt herinnerd. Dat was hij wel, maar hij was zoveel meer. Een prachtige dribbelaar en een koning van de assist. Platini dankt 2 topscorerstitels in de Serie A aan zijn voorzetten of aan het vuile werk dat Rossi voor hem opknapte. Maar Pablito kon iedereen te snel af zijn. Zelfs de camera's hebben nooit duidelijk kunnen registreren hoe hij de openingstreffers tegen Polen en West-Duitsland maakte. Het was mijn specialiteit, zei hij bescheiden. Zoals hij ook doeltrof tegen Frankrijk bij zijn WK-debuut in 1978, waaraan hij zijn bijnaam Pablito te danken heeft. Fenomenaal blijft zijn hakje waarmee hij tegen de latere wereldkampioen Argentinië zijn maatje Bettega vrijspeelde, waardoor de Azzurri ook dat duel wonnen. En dan waren er die prachtige goals voor Lanerossi, Vicenza, Perugia, Juventus, Milan en Verona. En altijd met die ontwapenende glimlach op zijn gezicht, want ook juichen kon hij als de beste. Paolo Rossi bleef dankbaar voor het geluk dat hem was toebedeeld en buiten het veld opmerkelijk bescheiden voor een wereldster. Hij gaf met zijn engelachtige uitstraling weer glans na de Anni di Piombo aan Italië. Ik ging er zo snel als ik kon naartoe, leerde de taal en het vak om hem te ontmoeten en zat jaren later met hem aan tafel om wijnen te proeven en over het Teatro Olimpico van Palladio te praten. Riposa in pace, Pablito, e grazie, veramente grazie per tutto.
Ja, een mooie ode van Juriaan van Wessem aan Paolo Rossi. Toch een van de grootste voetballers aller tijden die in Italië heeft rondgelopen. Die het prachtige azuurblauwe shirt van het nationale elftal heeft gedragen. En als zo iemand dan wegvalt, dan zie je dat er in Italië toch een enorme golf is van herdenkingen. En terecht, toch? Want dat zijn de heldenverering is in Italië nog net iets meer on point dan in Nederland, denk ik.
Ja, zeker. We hebben natuurlijk 2 weken terug hebben we het over Maradona gehad en alle dingen die daaromtrend werden gedaan en georganiseerd. En dat zie je bij Rossi, zie je dat natuurlijk eigenlijk een beetje hetzelfde. Als je ook de beelden en de foto's zag natuurlijk van die uitvaart, dat zoveel bekende mensen, oud-voetballers, die kist bijvoorbeeld al dragen. Daar zag je inderdaad een paar echt... Nou, wereldsterren, voor Italiaanse begrip in ieder geval.
Wereldkampioenen van 1982. Absoluut, ja, zeker, ja. Dat elftal deed het eigenlijk. Met Tardelli, noem het allemaal maar op. En,
Antonioni liep
Antonioni ook. Spilogol, Altobelli. Dus er waren een heleboel wereldkampioenen erbij die de kisten droegen. En dat was echt prachtig om te zien. Naar om dan te horen dat tijdens de begrafenis, tijdens de uitvaart, het huis van de weduwe is leeggeroofd. De uitvaart van Rossi was te zien, of van Paolo Rossi was te zien op de Rai. Was echt te volgen. Iedereen kon meekijken. En dat is voor sommige mensen dan toch een reden om verder te gaan kijken en te denken, ja, niemand is dus thuis daar. Dus we gaan eventjes kijken wat er aan de hand is. En toen is het huis leeggeroofd van de weduwe. Horloges meegenomen, juwelen. Nou ja, dat is toch wel een guur op beeld om te zien dan, hè?
Nou, de sportieve dingen hebben ze wel achtergelaten. Dus blijkbaar hebben ze toch wel een klein beetje gevoel in hun donder, zeg maar.
Je kan geen er niks voor zeggen. Precies. Het is enorm sneu. En toch iets wat we ook moeten vermelden, aangezien het er omheen speelde.
Natuurlijk, ik wil net zeggen, net als vorige keer met Maradona, het is wel zo stom dat wij er dan zelf niet lang over kunnen praten. Weet je? Want je kent die spelers, je kent die mensen. Daarna ook na hun actieve carrière inderdaad van analyses en tv-optredens. Maar wij hebben natuurlijk veel minder een gevoel bij zulke soort mannen uit de jaren 80, 90 dan...
Ja, we hebben er minder aan toe te voegen. Lastig. En dan hebben we wel een podcast over Italiaans voetbal. En we weten hoe groot Rossi is. Maar ja, het is voor mij persoonlijk geen held. En dat moet je niet verkeerd opvatten als luisteraar.
Maar goed, als je niet ik heb hem niet zien spelen. Niet, nee.
Dus dan is het moeilijker om je daarin te verplaatsen. In Nederland groei je op met Johan Cruijff. Nou ja, ik ben niet opgegroeid met Paolo Rossi. En in mindere mate ook niet met Diego Armando Maradona.
Maar goed, ook zelfs Johan Cruijff heb je natuurlijk niet zien spelen. Okay, maar dan
had ik wel iets meer gevoel bij op het moment dat hij een paar jaar geleden overleed. En nu zie je het bericht verschijnen en dan denk je van, oh, wat vervelend. Alleen voor mij gaat de dag daarna verder. En dat is eigenlijk als je dan alles ziet wat ervan komt en hoe die wordt herdacht en hoe Juriaan die prachtige column net inspreekt, nou, is dat best een groot verschil. En dan denk ik, hoe zou dat dan bij ons zijn? Nou ja, misschien te vergelijken als Francesco Totti over heel veel... heel veel jaar hopelijk overlijdt, dat je er dan een heel vervelend gevoel bij hebt. Want die hebben we zien spelen. Hebben we zien spelen. Dat is toch een van de mannen van het Italiaanse voetbal, terwijl wij opgroeiden. En Paolo Rossi was dat voor een heleboel mensen langer geleden. Nou, en dan zie je dat. En dan wordt hij inderdaad herdacht. Wordt er rondom alle Serie A-duels, werd er afgelopen weekend een minuut stilte gehouden. Elke ploeg speelde met een rouwband. Tijdens de minuut stilte was er een foto van Paolo Rossi te zien op de stadionbeelden. En direct na die minuut stilte volgde een stukje radiocommentaar of televisiecommentaar, dat weet ik niet precies. Het televisiecommentaar was het van het WK 1982, van zijn doelpunt in de finale. En daarna nog een stukje van daarna, want Italianen die hebben een groot gevoel voor symboliek. En Italië werd destijds voor de derde keer wereldkampioen. En dus zei de commentator destijds, Campione del mondo. 3 keer. We zijn voor de 3e keer wereldkampioen. Toen WK 2006 werd Italië ook wereldkampioen. Voor de 4e keer deden Fabio Caressa en Beppe Bergomi hetzelfde. 4 keer campione del mondo. Ja, dat zijn wel mooie dingetjes. En dat is van die symboliek die elke Italiaanse journalist weet, denk ik. En ja, die ze dan ook tot uiting brengen op het moment dat het ervan komt. En vandaar dat dat stukje commentaar werd gebruikt na de minuut stilte om en rond het overlijden van Paolo Rossi. Ja, en veel teams herdachten hem ook. Hè. Fiorentina zag ik met een shirt, wat andere ploegen.
Hij heeft natuurlijk in Italië, vooral bij Juventus, is hij natuurlijk best wel groot geweest. Hij heeft natuurlijk het grootste gedeelte, ja, afgezien bij Van Vicenza, maar dat is natuurlijk op dit moment Serie C zelfs,
ja, laag
denk ik.
In ieder geval, ja.
Hij heeft vooral bij Juventus gespeeld, dus ook daar stond eigenlijk gewoon 2-3 dagen lang ook gewoon alle social media in het teken van Paolo. Allemaal mooie foto's uit het archief opgedoken, mooie beelden, interviews. Ja, dat is dan. Het is gewoon heel. Je weet ook wel hoe groot zo iemand is. Alleen als je het dan ook ziet bij heel veel clubs binnen Italië hoe groot zo iemand is. En bij journalisten hoe groot zo'n speler is.
En bij trainers. Prandelli van Fiorentina heeft dan met hem samengespeeld. Die zei ook, ja, het was voor mij een teamgenoot en een vriend. Maar voor heel Italië een held. En ja, dat stond een beetje in contrast met elkaar. Maar des te pijnlijker is het verlies van hem op een 64-jarige leeftijd. Prandelli wat dat betreft een generatiegenoot bijna. Ja. En hetzelfde geldt voor Antonioni natuurlijk, ook een Fiorentina-legende. En noem het allemaal maar op. Lele Oreali, de assistent-trainer of de teammanager van Inter, was ook bij de begrafenis. Dus er zijn nog een heleboel mannen van dat team, van het WK 1982, die nog wel aan het voetbal zitten. En ja, dan zie je de pijn
maar goed, maar
echt
dat is
terug,
natuurlijk ook zo,
terugkeren.
Die mannen zijn natuurlijk allemaal nog niet zo heel oud als je het eigenlijk zo bekijkt. En er moet inderdaad wel iets ergs gebeuren, mochten die inderdaad niet de 80 halen eigenlijk. En goed, dat is natuurlijk bij Rossi nu wel gebeurd.
Treurig dus nieuws. Dus dat treurig nieuws, maar er werd wel gewoon gevoetbald. Even kijken waar we gaan beginnen. Want er is vorige week, hebben we natuurlijk op dinsdag opgenomen. En kwam er op vrijdag een special online met Jarrel van der Ploeg. Die is goed beluisterd. Bedankt voor de leuke reacties daarop. En die zullen we doorgeven aan Jarrel, voor zover die niet zelf door heeft gekregen. Maar goed, er was ook wat Europees voetbal door de week. Laten we daar gewoon beginnen, of niet? Of moeten we? Jij mag kiezen.
Laten we daar maar
beginnen. Laten we beginnen
bij. Doe het gewoon even een beetje chronologisch.
Chronologisch, inderdaad. Ja. Want dat is toch wel een deel van het onderwerp, van het hoofdonderwerp van de afgelopen week, denk ik. Elke Italiaanse ploeg ging door, behalve één. Want Juventus won op dinsdagavond knap bij Barcelona. Waardoor ze eerste werden in de pool. We hebben nog meer. Lazio speelde met veel pijn en moeite gelijk tegen Club Brugge. Maar dat was wel genoeg om ook door te stoten. Vervolgens hadden we op woensdagavond Ajax-Atalanta. Dat is wel eventjes iets waar we over kunnen praten. Want Ajax was echt veel minder goed dan Atalanta, denk ik. Atalanta dat het tactische plan perfect uitvoerde. Het tactische plan dat door meester tacticus Gianpiero Gasperini werd neergezet. En ze verdedigde alleen maar ja, wel hartstikke goed. Waardoor Atalanta uiteindelijk met 0-1 won daar in de Johan Cruijff Arena. En toen gebeurde er een kleine ramp op voetbalgebied. Want,
en ook vooral voor jou.
En ook vooral voor mij. Nee, ja. Dat was een ingewikkelde. Precies. Het was een ingewikkelde pool. Want iedereen kon nog door. En uiteindelijk had Inter, dat thuis tegen Shakhtar Donetsk speelde, een overwinning van één van de teams bij Real tegen Gladbach nodig. En Real stond snel met 2-0 voor. Twee knappe kopballen van Karim Benzema. En dus had Inter het in eigen hand. Als Inter zou winnen, ook al was het met 1-0, zouden ze doorstoten. Zouden ze die laatste reddingsboeien pakken. En daar leek het op zich nog wel een beetje op, want ze vielen in de eerste helft nog wel oké's aan. Niet met veel drang naar voren, maar oké, ze waren sterker. En ik kan me voorstellen dat je dan in de rust als speler van Inter ziet dat Real voorstaat, dat je dan denkt, nou, we gaan nu even doorstoten. Maar toch was het de angst die overheerste. En het lukte Inter niet om te scoren. Tot mijn grote, gigantische afgrijzen, frustratie, alles.
Ik ga je zo weinig mogelijk vragen tijdens die wedstrijd.
Ja, je hebt hem inderdaad. Van Inter gaat nog wel winnen, toch? Ja, ik was aan het werk. Je moet het een beetje met elkaar combineren. Ik was met die Champions League wedstrijd aan het werk. Dus Je kan daar niet vol emotie gaan zitten kijken.
Je moet dus objectief blijven.
Nee, dat hoeft niet eens. maar nee, dat hoeft op die plek hoeft dat niet. Alleen,
ja, het was op een gegeven moment, het stond inderdaad 0-0 bij rust. En ik dacht, het kan toch niet dat nu Real meewerkt? Eigenlijk Gladbach dus op die manier ook meewerkt. Nou goed, dat Shakhtar, ik weet niet wat die kwamen doen daar. Maar
alleen maar verdedigen uiteindelijk.
Die waren waarschijnlijk, konden ook gewoon nog door in de Champions League, maar die hadden de bal besloten van, nou, dit wordt er niet voor ons.
En dan dat was ook bizar, maar daar kwam misschien zo op. Dus Inter aanvallen. Eén doelpunt nodig. Is er nog in de 88e minuut een corner waarbij Alexis Sanchez kopt. Maar die wordt gehouden door Lukaku, die op de verkeerde plek staat. Ja, daar komt er een shitload aan kritiek op Lukaku. Ja, dat is gewoon een beetje pech. Maar ja, na de wedstrijd, die dus in 0-0 eindigt, voor de duidelijkheid. Inter in plaats van tweede, vierde. Waar je echt met grote verbazing naar zit te kijken. Wat voor nog meer verbazing zorgt, is het post-match interview van Antonio Conte. Dat heb ik dan niet live gezien, maar onderweg naar huis zie je dat dan doorsijpelen. Antonio Conte kwam bij de camera's van Sky Sport en die wordt daar geïnterviewd door Fabio Capello.
Niet tenminste.
Alessandro Costacurta, ook niet tenminste. En die gaan wat kritische vragen stellen. En dat lijkt me meer dan terecht na een Champions League uitschakeling, terwijl je alles in eigen hand had, in een pool waar niemand de punten bij elkaar raapte. Dus die stellen de vraag, Antonio, wat was het plan? Wat had je een plan B? Wat is er misgegaan? Het lijkt wel alsof Inter met angst speelt in de Champions League. Dit is toch iets wat jij als trainer, die veel ervaring hebt tegenwoordig, zou moeten adresseren. Jij zou die wil om te winnen toch moeten kunnen overbrengen. Ja, en daar was Conte niet van gediend. Die gaf gewoon geen antwoord. En nog wat andere vragen. Halfslachtig antwoord. Gewoon niet. En hij was boos. En zei, zijn jullie dan trainer? Hier, weet je wat? Hier heb je het fluitje van mijn trainersfluitje. En dan moet je het zelf maar gaan doen. Nou ja, en dat is natuurlijk nog het meest pijnlijke. Dat de trainer van een nog steeds grote club als Inter niet de schuld op zich neemt voor de zoveelste mislukking in 9
en eigenlijk jaar. Vooral weer de schuld richting de scheidsrechters. Zoals
daar praat ik heel vaak overheen gebeurt. Inderdaad. Ja, hij zegt de scheidsrechters die hebben ons niet gerespecteerd. Er zijn heel veel beslissingen niet in ons voordeel uitgevallen.
Natuurlijk tijdrek en uiteindelijk viel het nog wel mee. Maar goed, ze hebben volgens mij 9 minuten doorgespeeld.
Ik word zo misselijk ervan. Ik word zo misselijk als hij er staat, als trainer die 12 miljoen euro per jaar verdient, dat hij een beetje de scheidsrechter de schuld gaat geven, dat hij de media de schuld geeft en dat hij alles van zijn laantje wegveegt. Dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Dat is echt totaal Inter onwaardig, maar ook Antonio Conte onwaardig. En dat je denkt, waar is die man mee bezig? Ik was daar donderdag bij toevallig hier ook nog een kleine vergadering gehad. En toen was ik nog steeds heel erg gefrustreerd. Waarvoor kijk je dan? Waarvoor kijk je? Wat is dan de reden om nog zondagmiddag naar Inter te gaan kijken? Nou, ik had echt geen reden. Dat is eigenlijk nog steeds een beetje zo.
Het zit nog steeds verbazingwekkend
dat ik hier zit. Ja, je kijkt toch om toch een beetje voor het genot en niet om constant gefrustreerd te zijn op het moment dat jij naar zo'n team kijkt.
En ook het gevoel als het inderdaad minder gaat, dat er dan wel mensen opstaan die zeggen van, nou kom, we gaan ons even de schouders eronder zetten. Ja. We gaan het vanaf nu goed doen, alleen als niemand ook die verantwoordelijkheid
pakt. Dat is nog het erge, ja. En dat niemand dan zegt, oké, we gaan het nu anders doen. Of dat die, er verandert niks. En dat is niet alleen onder Conte zo, maar dat is eigenlijk al 10 jaar zo, dat er niks verandert. En dat eigenlijk alles op dezelfde manier doorkabbelt. Ik zeg wel dat Inter beter is geworden, hè, de afgelopen 5 jaar. Alleen die final touch, het laatste ding waar je dan echt kan zeggen, oké, we zijn op het veld en om het veld weer een topclub, dat blijft gewoon missen. En dat is iets wat heel frustrerend is. Want je kan wel zeggen dat zoiets bij Juve echt gewoon niet zou gebeuren. Gewoon echt niet. En dat is het verschil tussen Inter en tussen Juventus. Juventus is in alles, in al haar aderen, in al haar bloed een topclub. En Inter is dat niet. En dat is hetgeen wat Inter ook mooi maakt op de ene manier. Alleen dat zorgt voor gigantische frustratie waar je op een gegeven moment echt klaar mee bent als fan.
En goed, ik moet wel zeggen dat natuurlijk bij Juventus, toen Conte daar zat, herken ik deze verhalen natuurlijk ook. Want het heeft natuurlijk deels met de club te maken. Dat natuurlijk sowieso de hele sfeer, er is gewoon veel meer rust bij Juventus.
Bescherming ook, hè?
En ook bescherming inderdaad, maar Het heeft natuurlijk ook grotendeels wel te maken met de mensen die daar voor de camera zetten. Want Conte was natuurlijk in zijn Juventus-periode, had hij ook uitspraken en ook van die post-match-interviews dat je dacht van nou jongen, ik zou het even iets anders hebben verwoord als heel Italië naar je kijkt nu.
Maar dan ben je toch geen toptrainer?
Ja, maar dat is sowieso natuurlijk. Kijk, het is gewoon op basis van wat hij heeft bereikt in Italië, ja, met Juventus en natuurlijk in Engeland met Chelsea. En de nationale ploeg, kun je natuurlijk gewoon wel zeggen dat hij het gewoon echt goed heeft gedaan. Alleen, ja, toch ook een beetje die soort Mourinho-discussie die natuurlijk de laatste jaren heb gehad. Van ja, als je geen prijzen meer pakt, hoe lang mag je dan jezelf echt nog een geweldige toptrainer noemen?
Het punt is, en dat is denk ik het grote verschil tussen Mourinho en Conte. Mourinho die neemt wel de schuld op zich. En die zegt wel dat hij dat als hij een fout heeft gemaakt, dan geeft hij dat wel toe. Conte geeft dat nooit toe. Die zegt nooit mea culpa. Nooit. Op het veld is hij denk ik een hele goede tacticus. En is hij iemand die het perfect neerzet. En daar heb ik het ook wel eens met Sam Planting over. Die van de voetbalpodcast is en nog heel veel andere mooie dingen maakt. Die zegt, Conte is tactisch de beste trainer die er is. En dat geloof ik wel. En dat zie je ook vaak terug. Want op een gegeven moment verandert hij een paar dingen. En dan klopt het ook wel. Alleen hij is op persoonlijk gebied heel erg zwak.
Op het manager is het. Het manager, dat zie je nu natuurlijk ook al die akkefietjes achter de schermen een beetje bij Inter. Ja. Met Eriksen die hele discussie.
Dat gaat om het karakter.
Mag
en niet
dan vijf
om,
minuten voor tijd tegen Shakhtar mag hij dan invallen. En is hij eigenlijk opeens de beste man op het veld. Ja. Met een paar schoten en een paar goede vrije trappen, goede voorzetten. Je hebt natuurlijk ook nog die hele discussie rondom de extra spelers. Zoals in Perisic, die deed het hartstikke goed bij Bayern, mocht daar blijven. Moest per se terug en nu mag hij in de winter waarschijnlijk weer vertrekken.
Die
omdat
doet
hij niet
het
wordt
ook
gebruikt.
Wel echt slecht.
Nee, maar goed, maar
hoor,
dat
ja.
soort dingen. Het zijn allemaal van die keuzes en beslissingen die denk ik ook grotendeels bij Conte worden neergelegd.
En omdat hij die 3-5-2 altijd blijft spelen. Nou, wat aan de ene kant heel slim is, aan de andere kant heb je nu eenmaal een bepaalde selectie en kan je niet blijven zeuren om andere spelers als dit de selectie is waarmee je gaat werken. En als je die selectie bekijkt van Inter, is een 3-5-2 op dit moment niet de slimste optie. Maar Conte is koppig en die denkt, oké, dit is mijn idee. Nou, dan blijft dat het idee. En dat gaat nooit ook maar iets veranderen. Dus hij past zich niet echt aan om Eriksen erin te passen.
Nou,
hij
past zich niet.
Ja, heeft hij wel een paar keer gedaan.
Aan de ene kant denk ik, op zich is het natuurlijk niet slecht om natuurlijk één tactiek, één formatie te hebben, te kiezen en daarvan uit te gaan. En dan daar je kracht van te maken. Maar goed, je moet natuurlijk ook wel logisch nadenken van, kan dat inderdaad met dit spelersmateriaal? Mm-hmm. En wat als de tegenstander het door heeft en we een plan B moeten doen? Want dat is natuurlijk een beetje wat
daar gaat
Capello
nu de hele tijd
natuurlijk
over,
eigenlijk
ja.
vooral adresseerde in dat post-match interview van, als het nou niet gaat zoals het moet, hoe ga je het dan doen? En daar was gewoon geen antwoord op.
Hij wisselde 5 minuten voor tijd. En toen bracht hij nog wat aanvallers in en dan zegt hij ook, nee, niet eens wat aanvallers.
Ja, D'Ambrosio kwam
trouwens,
erbij.
Helemaal dat een week geleden is, vergeet je dat al bijna. Toen bracht hij D'Ambrosio en Darmian in de 85e minuut. We moeten er ook niet te lang over doorgaan. Maar dit was echt het grote afgrijzen. En er waren een aantal vragen over. Misschien dat we die straks nog even kunnen beantwoorden. Als we dat niet al hebben gedaan. Inter eruit.
Maar goed, de andere Italiaanse ploegen
door. Loting kunnen we nu al direct even doen, denk ik. Want dan zijn we er maar doorheen. Loting was gisteren. En ook voor de Europa League. Die moeten we niet vergeten dit
daar
keer.
Ook iedereen door.
Of ik niet vergeten. Voor iedereen door. Dus Italië gaat lekker.
6 van de 7.
Ja, dat is echt een hele goede score. Dat voor mijn gevoel lang niet meer gebeurt.
Nou ja, ik zou het moeten opzoeken.
Ja, precies. Nee,
het is
niet
van goed
hoofd,
nieuws,
ja.
Maar Loting intussen dus ook al geweest. Juventus tegen Porto. Dat is natuurlijk een historische wedstrijd in de zin van die is al heel vaak gespeeld. En, laatste keer in 2017 geloof ik met Dybala en Marco Piazza.
En bovenal niet met Leonardo Bonucci, die destijds ruzie had met Massimiliano Allegri, de Juve trainer van toen. En werd verbannen naar de tribune. En daar is een mooie foto van dat hij op een krukje zit achter Marotta, Nedved en Paratici.
Niet
de Juve
tribune
directie.
Inderdaad.
Hij moest op een krukje erachter zitten. Dat was echt schitterend. Dan zie je hem zo ongelukkig kijken. En dat was uiteindelijk een van de redenen dat Bonucci in die zomer vertrok naar Milan. Dus ja, die foto's werden gisteren weer allemaal tevoorschijn getoverd.
En terecht.
En verder?
Atalanta tegen Real Madrid.
Prachtig.
Mooi affiche.
Ja.
Hopelijk voor Atalanta zit er een Ajax-stuntje in, zoals 2018.
Kan best.
Ja, lastig, maar goed.
Nou, en daar gaan we. Ja, we nemen alle zijwegjes vandaag die we kunnen nemen.
Ja, precies. Maar goed, om daar echt op voor te beschouwen, dat moeten we gewoon even wachten. Want nee, die wedstrijd is natuurlijk in. Wat is het? Februari pas.
Bij Atalanta is het wel hommeles op dit moment. En dat moeten we wel even bespreken, denk ik. En dan komen we zo meteen wel bij de Serie A, waar afgelopen weekend wel een paar mooie wedstrijden werden gespeeld, maar niet per se de hoofdonderwerpen van de podcast liggen. Wel bij Atalanta, wel in Bergamo. Want het speelt eigenlijk al 2 weken. Waar Atalanta-trainer Giampiero Gasperini en de aanvoerder Papu Gomez echt al lang met elkaar overhoop liggen. Het begon eigenlijk 2 weken geleden tijdens het Champions League duel met de Midtjylland in Denemarken. Want toen zei Gasperini tegen Gomez, Gomez die normaal op links speelt, je gaat nu maar even naar rechts om het aan te passen, om het spelbeeld iets te veranderen. Want nee, het was trouwens in Italië gewoon, toch? Het was thuis in Bergamo.
Dat was de eerste wedstrijd.
Ja. Het was thuis. Nee, het was de tweede wedstrijd. Het was de vijfde wedstrijd van de groepsfase van de Champions League. Atalanta, Midtjylland. Atalanta stond 0-1 achter. En Gasperini wilde het spelbeeld veranderen door Gomez van links naar rechts te zetten. En dat wilde Gomez niet. Dit leidde tot een akkefietje in de rust, waar klaarblijkelijk en wat volgens de Italiaanse pers zo is, de trainer en Gomez elkaar bijna in de haren vlogen. Echt een flinke ruzie ontstond. Iličić, de andere aanvaller, sprong ertussen. En dit sluimerde door. Gomez werd gewisseld, kwam ook na en om en rond de wedstrijd niet meer terug in de kleedkamer. Is eigenlijk gelijk weggegaan. Vervolgens had je de zondag erop, het uitduel met Udinese, waar Gomez niet voor werd geselecteerd. Iličić trouwens ook niet. Maar laten we Iličić er misschien buiten houden, want die blijft waarschijnlijk wel gewoon in Bergamo. Toen woensdag het Champions League duel met Ajax. Daar sluimerde het heel erg omheen. Ze zeiden in Bergamo, in de Italiaanse pers, dat Gasperini zijn ontslag zelfs had aangeboden als gevolg van de ruzie. Het is of Gomez eruit of ik eruit. Toen zei de Atalanta-president Percassi, nee, dat gaan we niet doen. We gaan deze wedstrijd spelen, we gaan het seizoen afmaken en dan kijken we wel hoe het dan loopt. Maar blijkbaar gaat het echt niet, want afgelopen zondag zat Gomez weer op de bank. En zei Gasperini, de trainer dus, na afloop, ik weet niet hoe ik alles moet oplossen. Dit gaat niet en ik ben ook niet de almachtige. Want sommige harde beslissingen moet bestuur nemen en niet ik. Nou ja, dat leidt erop dat het gaat gebeuren, want Gomez die greep gisteren naar zijn Instagram en die zei daar, op het moment dat ik vertrek, krijgen jullie de waarheid te horen en dan gaan jullie echt weten wat er is gebeurd. Jullie weten dat ik een eerlijk persoon ben en dat altijd zal blijven. Goed, jullie aanvoerder. En daar zitten we nu.
Ja,
aardig soopje.
Het is weer een lekkere soap, maar goed, het is wel zonde, want Papu en Iličić waren natuurlijk wel eigenlijk de afgelopen 3-4 seizoenen, dat eigenlijk echt flink crescendo ging natuurlijk met de ploeg. Echt wel de gezichten van dat team. En,
meer dan wie dan ook, denk ik.
Nee, absoluut. En Gasperini is natuurlijk een goede trainer. Maar we hebben denk ik ook het afgelopen paar seizoenen toch wel vastgesteld dat het ook niet echt de grootste gentleman is, nee.
Mogen wij met z'n tweeën hier zeggen. Isaac was het daar niet mee eens.
Dat mogen wij zeggen.
Ja, ja.
Het
is gewoon een flinke ruzie.
Het is een flinke ruzie, maar als dat nu. Maar goed, er moet vast meer gebeurd zijn dan dit. Want je kan me niet vertellen dat omdat Papu van links naar rechts wordt gezet, dat dan opeens beide sterspelers besluiten te vertrekken en dat het niet meer houdbaar is.
Dat zei iemand ook op Twitter. Als hij niet van links naar rechts wil, dan is het ook gewoon een diva. Maar Gomez is geen diva. Er zal vast wat omheen zijn gebeurd. Misschien was dat de aanleiding. Is er in de rust iets gezegd? Of de druppel. En het sluimert dus blijkbaar dan door. Nu is het alweer 2 weken later. En als het dan nog niet goed is, met een Gomez die toch wel een beetje koppig is misschien, en Gasperini, wat gewoon een flinke eikel is, laten we eerlijk zijn. Die wordt per seizoen wel 3-4 keer naar de tribune gestuurd.
Minimaal.
Die heeft vaak interviews waarin hij rare dingen zegt. Ik heb nog even met een journalist uit Bergamo geappt, die zei ook, het is echt een gek. Hij staat hier ook bekend als iemand die gewoon een supergoede trainer is en ook een goede tacticus.
Net als gewoon een beetje heet gebakerd.
Maar heet gebakerd en gewoon rare beslissingen neemt op persoonlijk gebied. En ja, daar is in Italië bijna iedereen het over eens.
En ik ben heel benieuwd als Pauper inderdaad weggaat. Want die heeft natuurlijk nu de laatste 3 seizoenen volgens mij iedere jaar, ja, iedere zomer en iedere winter aanbiedingen gekregen vanuit de Emiraten en Saoedi-Arabië en weet ik veel waar allemaal. Afgelopen zomer heeft hij nog 9 gezegd tegen Al Nassr, was dat geloof ik.
Ja, 8 miljoen
per jaar.
Ja, ja, ja.
En toen is hij gebleven eigenlijk uit clubliefde. Maar goed, ik denk dat het nu heel snel is opgedroogd allemaal.
Toen dus zei hij wel, ik ga mijn carrière niet in Bergamo afsluiten waarschijnlijk. Want als iemand 10 miljoen per jaar biedt, dan trekt dat gewoon. Want ja, dat maakt je financieel gigantisch onafhankelijk.
Tuurlijk.
Alleen nu las ik gisteravond wel dat hij waarschijnlijk wel in Italië wil blijven op dit moment. Al dan niet als gevolg van het coronavirus. En dan ga je de pop aan het dansen krijgen. Want waar zie jij hem dan spelen?
Qua lengte bij Napoli.
Ja, ja, zeker.
Dat vind ik
ja.
echt wel... Ik denk, zeg maar, als je Papu bij een Italiaanse club moet zetten, dan is denk ik Napoli wel de meest natuurlijke keuze.
Ja.
En lijkt me ook mooi.
Realistische keuze ook.
Ja, ik denk het wel.
Ja, dat denk ik eigenlijk ook
zie niet
wel.
In... Wat goed, ik denk bij inderdaad bij een Milan of een Inter of een Juventus...
Nee.
Zie ik het ook gewoon niet doen. Waarschijnlijk omdat hij natuurlijk ook nog...
Milan eventueel wel.
Ja...
Dat zou nog wel een extra zetje kunnen geven in de richting van de Scudetto, denk ik. Gomez is een speler van wereldklasse. En nou heeft Milan een aardige selectie. Maar als je Gomez aan dat team kan toevoegen, zou ik dat zeker doen.
Het is ook een beetje afhankelijk van wat er verder gebeurt natuurlijk. Want Calhanoglu is natuurlijk ongeveer op dezelfde positie.
Maar,
en zijn contract loopt af natuurlijk.
Ja, ja.
Dus
hoe lang kan Gomez nog mee? Wel 2 jaar.
Maar dat zeker. Maar ik denk als inderdaad Calhanoglu nu aan zou geven van... Hey, ik ga inderdaad eind van het seizoen vertrek ik... Dan heb je toch wel weer een paar miljoen extra om op de rekening van Papu over te maken maandelijks.
Om alvast vooruit te investeren.
Dus dan zou het eventueel wel kunnen. Maar ik vind Napoli denk ik ook wel gewoon de meest romantische keuze misschien.
Het mooist, denk ik.
Tenminste, ik heb wel vanaf het moment inderdaad dat er bekend werd dat hij bij Atalanta zou vertrekken. Als je hem dan zeg maar in je hoofd in een ander shirt van een andere club ergens ter wereld inbeeldt, zie ik hem toch wel het eerst eigenlijk in het blauw van Napoli.
Ik zie hem dan eigenlijk als eerst in het shirt van een Qatarese club of uit de Emiraten, denk ik. Want als hij in Italië blijft, dan zie ik hem ofwel bij Atalanta of bij Catania, waar hij natuurlijk vroeger heeft gespeeld. Maar ik zou Milan zeker niet uitsluiten, persoonlijk.
En Ilicic, als we het dan toch even over de...
Ik zou Ilicic eerder naar Napoli schrijven, want die is al een aantal keer dichtbij geweest. Dat is nog wel een speler die bij Napoli extra creativiteit kan brengen. Nog wel meer dan Gomez, denk ik. Gomez is een fantastische speler. Maar Ilicic heeft nog net dat extra vleugje creativiteit. Hè? Gomez is denk ik iets beter. Ilicic op andere gebieden heeft zijn eigen kwaliteiten. Dan zou ik Ilicic daar eerder achter de spitsen zetten. Of achter de spits, dus in hun 4-2-3-1 formatie. Dan Gomez. Maar ja, Ilicic blijft misschien gewoon. Bij hem is het nog geen gesloten boek. Bij Gomez daarentegen wel.
Terwijl je hebt gemorst met je water.
Ja, met mijn water. Ja, niet. Ik dacht dat het koffie was, ja. Ja, gelukkig. Ja. Maar ja, dus daar staan we nu.
We houden het in de gaten. Maar het is wel triest inderdaad dat eigenlijk het sprookje Atalanta op deze manier toch een beetje de hoofdpersonen worden.
Is dit dan het einde van het sprookje van Atalanta?
Nou goed. Dat nog niet direct, want we moeten ook wel er reëel of realistisch naar blijven kijken. Het zijn wel natuurlijk 2 vedettes. Dus in die zin, zeg maar, het gezicht krijgt misschien een beetje een opdoffer. Maar ik denk dat de basis, want het zijn natuurlijk ook 2 mannen die al de 30 flink gepasseerd zijn. En er staat genoeg raamte achter, zeg maar, om dat wel op te vangen. Maar het is wel een flinke klap.
Er is geld.
En er is genoeg geld. Dus ze gaan echt wel
Jeremy
weer wat
Boga.
Nieuws moois halen. Maar...
Boga werd genoemd van Sassuolo afgelopen zomer al. Sowieso als een speler om die aanvalslinie een beetje te vernieuwen. En dat is echt een hele leuke, aantrekkelijke aanvaller. Linksbuiten bij Sassuolo een van de betere spelers. Die kan het ook zeker bij Atalanta laten zien uiteindelijk. Kost wel 30, 40 miljoen.
Ja, maar het is gewoon zonde wat... Want ik denk dat de meeste wedstrijden die we nog kunnen herinneren van Atalanta in Italië, maar ook zeker in Europa, dat zeker Papu en Ilicic daar 80% van de last zeg maar, op zich hebben gepakt. En dat die echt de grote sterren waren.
En Hatenboer de andere 20%.
Ja, samen met Gozes misschien. Ja. En maar natuurlijk, wat is het onder andere, die 3-4 in Valencia met 4 keer Ilicic. Ik bedoel, dat zijn wedstrijden die ga je niet meer vergeten.
En de thuiswedstrijd ook niet. Nee. Dus je hebt allemaal van zulke soort duelletjes. Ik weet nog de 4-1 tegen Inter. En toen was Gomez fantastisch. Ilicic is echt altijd al een van mijn favoriete spelers in Italië. Het zou zonde zijn.
Nou, we gaan het in de gaten. Ik ben heel benieuwd als inderdaad Pablo weggaat of dan inderdaad de hele beerput open gaat.
Jij zet je geld op Napoli.
Ik denk Papu Gomez eerst eerder Napoli. En ik zie dan eigenlijk Ilicic. Ik zie die nog eerder bij een Roma of zo.
Okay.
Als ik hem zeg maar inbeeld in een ander shirt. Ik vind Ilicic en dat Giallo Rosso vind ik ook wel een goede combinatie.
Ik ga voor Papu naar Milan en Ilicic naar Napoli. Nou, dan gaan we daar
het in de gaten.
Houd het in de gaten.
Goed, verder. Lazio speelt tegen Bayern München.
Kansloze missie.
Ik zag al de Klozico. Want Miroslav Klose speelt natuurlijk zowel bij Bayern als bij Lazio. Dat lijkt me vrij lastig worden.
Mm-hmm.
Europa League. Roma tegen Braga. Dus Paulo Fonseca, de Portugese trainer van de Romeinen. Binnen de eigen landsgrenzen weer even terug.
Moeten ze kunnen winnen. Rode Stel Bergado tegen AC Milan. Of je moet eigenlijk de Servische naam van Rode Stel.
Crvena Zvezda.
Exact, ja. Dat moet Milan ook wel kunnen winnen. Wel een historische wedstrijd. Horen we Juriaan van Wessen misschien in de
Donadoni
toekomst over.
Ja, precies. Die heeft ooit wat leuke dingen gezegd.
En een bal die inderdaad het net raakte, maar niet werd goedgekeurd. Een Milan goal.
En Napoli tegen Granada. En die ploeg kennen we natuurlijk een klein beetje van PSV. Uh-huh. Het Europese PSV-avontuur.
Ja.
En dat lijkt me ook zeker voor Napoli. Is natuurlijk wel gewoon een flink betere ploeg dan Granada.
Wel redelijk lastige lotingen, zou ik zeggen.
Voor alle ploegen, denk ik. Misschien Juventus, Porto.
Niet
per se, maar ik denk dat we ook de vorige wedstrijden, dat die twee tegen elkaar speelden, dat het ook vrij stroefjes ging.
Ik zeg ook niet dat het makkelijk wordt, maar van alle teams tegen wie ze konden spelen, zou ik Porto niet hebben neergezet als een van de moeilijkste.
Nee, zeker niet.
Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het lekker gaat voor Juve in de jacht op die Champions League titel. Want in de poolfase nog tegen Ferencváros, Dynamo Kiev en het slechtste Barcelona van de afgelopen 20 jaar. En nu tegen FC Porto. Nou ja, dat gaat de goede kant op. Want de Juve moet en zal de Champions League winnen. Na de 5 verloren finales sinds 1997. Dus dat gaan we in de gaten houden. Het kan, maar laten we Juve vooral niet overschatten.
Zullen we het even over de Serie A?
Ja, tijd over de Serie A. Hoe lang zijn we al bezig? Dat heb jij voor kijken. Je. Wel al een goed
36 minuutjes.
Zoiets. En de Serie A is er nog niet eens aan de pas gekomen. En de Sonos soundbar ook nog steeds niet. Dus dat is mooi. Laten we gewoon de Serie A...
Even vlotjes.
Ja, laten we eerst even de column van Isaac van Achelen doen. Die heeft weer de krantjes voor ons doorgenomen vanuit Italië. Vanuit de regio van Rome. En ik luister altijd met heel veel plezier naar Isaac.
Buongiorno amici sportivi. Je zou deze ochtend toch op alle voorpagina's verwachten dat er uitgebreid geschreven wordt over de clubs die uit de koker kwamen voor de 8e finales in de Champions League. Maar niets is minder waar. Dat zijn niet de koppen die lezers trekken in Italië. In tutto sport echter wel aandacht voor de Europese wedstrijden. Atalanta Real e Lazio Bayern. Brividi per Gasper Inzaghi. Juve, c'è un porto da bere. Sorteggio abbordabile per i bianconeri in Champions. Sfide durissime per le altre due italiane. Juve drinkt een portje en Gasperini en Inzaghi krijgen rillingen van deze loting. Maar zoals Tare van Lazio en Percassi van Atalanta gisteren al op televisie zeiden, bij de laatste 16 zijn alleen nog maar topteams over, dus dan is het normaal dat je dit soort ploegen loodt. In de Europa League lijkt il sorteggio ook abbordabile voor de Italiaanse ploegen, oftewel te doen. Stella Rossa, Rode Ster, tegen Milan. Braga tegen Roma. En Granada tegen Napoli. Verder aandacht voor de Golden Boy Awards. Golden Player Lewandowski is ingegaan op de interesse van, jawel, Genoa van 10 jaar geleden. 10 anni fa sono stato molto vicino al Genoa. Avevo visitato anche lo stadio, ma decisi di giocare in una squadra che fosse in Champions e per questo scelsi il Borussia Dortmund. Credo sia stata la decisione giusta. De Poolse goalgetter was dus al in het stadion Luigi Ferraris geweest, maar ging uiteindelijk toch naar Borussia Dortmund. En hij denkt dat dat een juiste keuze is geweest. Nou, dat denk ik ook. Erling Haaland is de eerste Scandinavier die wordt uitgeroepen tot beste Europese voetballer onder de 21 jaar. En dat zorgt voor een trotse vader Alf Inge Haaland. Tonali is ook trots. De middenvelder van Milan is de golden boy Italiano 2020. Hij hoopt deel uit te maken van de EK-selectie komende zomer, maar concentreert zich eerst op Milan. Andrea Agnelli is verkozen tot beste Europese voetbalpresident. Tja, Tutto Sport komt uit Turijn. In de Gazzetta dello Sport staat Zlatan weer te pronken. Hij is bij de Gazzetta Awards verkozen tot legenda. Stefano Pioli als allenatore dell'anno. Ibra dice Scudetto. Milan, devi avere il coraggio di sognare anche il titolo. Milan moet ook de lef hebben om over de titel te dromen. In de Corriere dello Sport gaat het over een sfida stellare. Lazio-Bayern. Ook de wedstrijd van natuurlijk Ciro tegen Lewandowski. Maar er staan eerst nog andere wedstrijden op het programma voor de Biancocelesti. Vanavond staat Benevento-Lazio op het programma. Oftewel, de gebroeders Inzaghi spelen tegen elkaar. Simone vindt het een eer om tegen Pippo te spelen. Un onore affrontarlo. En Pippo wil winnen en zegt, scusa, devo batterti. Bij La Roma heeft Fonseca, Pedro en Smalling weer terug, maar mist hij Cristante. Met behulp van televisiebeelden als bewijs is de middenvelder voor één wedstrijd geschorst, vanwege een espressione blasfema, oftewel een godslasterlijke uitdrukking. In de 23e minuut van Bologna-Roma maakte hij het enige doelpunt voor Bologna. Een eigen doelpunt. Daarna werd er uiteraard op hem ingezoomd en hoorde en zag je overduidelijk dat hij iets zei wat niet gezegd mag worden. Roma gaat dus ook niet in beroep tegen deze schorsing. Sinds 2010 worden er maatregelen genomen tegen spelers en stafleden die zich respectloos uitlaten over God of heiligheid. Hier in Italië is La Bestemmia uit den boze. In televisieprogramma's word je meteen verwijderd als er een godslastering uit je mond komt. Als je bij de televisie werkt, word je zelfs ontslagen als je het doet. Het is bij mij op het werk ook wel eens voorgekomen dat er iemand een bestemmia zei. Dat kwam die persoon op een officiële waarschuwing te staan. Hier zijn de mensen erg gelovig. Het Vaticaan is letterlijk om de hoek. En God wordt gerespecteerd. Ook op het voetbalveld. Alla prossima.
Ja, elke krant in Italië heeft tegenwoordig zijn eigen verkiezing. Hè? Van beste speler van het jaar, beste trainer van het jaar, Golden Boy Award. En gisteren werd inderdaad Erling Braut Haaland van Dortmund verkozen tot Golden Boy van 2020. Was al een tijdje bekend. En dat wordt uitgereikt, die prijs, door Tutto Sport, de krant uit Turijn. En na afloop van die uitreiking zei Haaland dat hij Milan op zich wel een mooie club vond. Nou ja, Milan gaat richting die titel nog.
Nog steeds, ja goed. Hè?
Laten we beginnen bij het beginnen, denk ik, van de Serie A, of niet? Of willen we bij Milan beginnen?
Nou, wat jij wil. Ik wil ook nog wel even zeggen dat Haaland ook heel dicht bij Juventus was afgelopen zomer. Een paar jaar terug, dus ik bedoel...
Het zou een mooie spits zijn, maar ik denk dat het niet gaat gebeuren. Maar heel Twitter stond er gelijk weer vol mee. Oh, Haaland zegt dat Milan een mooie club is. Het zou fantastisch zijn als opvolger van Ibra.
Moet je het ook nog even hebben over dat Ballon d'Or elftal aller tijden? Ook heel veel Italiaans getinte spelers. Ik weet niet of je me meegeeft, maar onder andere Maldini stond in de basis in het Dream Team. Mm-hmm. Maar goed, verder Cristiano Ronaldo, nu Juventus. Ronaldo, Nazario.
Ex-Inter. Speelde
natuurlijk ook vroeger in Italië heel veel. Lothar Matthäus,
ook
bij
ex-Inter. Ja.
Ik heb hem ook niet voor me, dat is niet handig. Ik weet niet van de tweede, want ze hadden drie elftallen gemaakt. En er stond ook Pirlo kwam nog voorbij. Buffon stond volgens mij in de tweede elftal.
Cannavaro niet?
Ik denk het wel. Ja. In ieder geval heel veel Italiaanse linkjes. Dus dat is dan ook mooi nog om te zien op zo'n...
Ja, wat ik zo opvallend vind, gala. Is dat elk krant een gala heeft. Elke krant, elk medium.
Natuurlijk wel een paar grotere, want die Golden Boy is intussen wel redelijk ingezet. En de Ballon d'Or is natuurlijk van L'Equipe eigenlijk.
Maar dat zie je eerst, zag gisteren het gala van Tutto Sport, van de Golden Boy dus langskomen. Waar ook Mino Raiola aanwezig was en weet ik veel wie allemaal. En op dezelfde avond is dan het gala van de Gazzetta dello Sport, waar weer andere spelers winnen. waar Ciro Immobile wordt uitgeroepen tot man van het jaar. En Stefano Pioli van Milan als trainer van het jaar. Op een gegeven moment devalueren al die prijzen, omdat er zoveel zijn, dat zelfs wij kunnen worden verkozen tot speler van het jaar. Nou ja, dat
zou ik wel tof vinden.
Dat zou ik wel mooi vinden.
Als we dat doen, als wij een belletje krijgen morgen van de Martino die...
Precies.
Weet ik veel waar.
Ja, weet ik veel. Noem maar iets. De Courant van FC Afkikken. Verkozen tot beste podcast van 2020. Gefeliciteerd, Wes.
Nou,
mooie champagne. Ja. Reden om champagne te drinken na afloop.
Proseccootje volgende
keer. Maar dus daar komt het een beetje op neer. Want wat heb ik dat al gezegd? Dat Agnelli werd verkozen tot president door Turijnse krant. Nou ja, dat is natuurlijk... hartstikke opvallend.
Volgens mij is het ook het eerste jaar dat ze überhaupt de president kiezen.
Dat bedoel ik. Dus het is een beetje wij van WC1. Hetzelfde als dan maakte ik het grapje. Alsof wij worden verkozen tot beste Italiaanse podcast. Of Italiaanse voetbalpodcast van Nederland. Nou ja.
En dat zijn we wel.
Dat zijn we wel.
We mogen soms even een beetje arrogant zijn. Ik denk wel dat wij de beste Italiaanse voetbalpodcast van Nederland zijn.
Ondanks de Gooise R.
Ja.
De Serie A. Ja. Vrijdagavond. Sassuolo Benevento. Kunnen we even kort langs. Daar had Sassuolo veel moeite met het Benevento van Pippo Inzaghi. Penaltietje nodig om van ze te winnen en een terechte rode kaart in de tweede helft voor Haraslin. Die stond op het been van de tegenstander en moest inrukken. En daarna creëerde Benevento echt gigantisch veel kansen. Maar het scoorde niet. 1-0. Ja, toch een volwassen overwinning van Sassuolo, van de mannen van de derby.
Ja, dit zijn wel van die potjes die ze in de afgelopen seizoenen altijd verloren. Hebben natuurlijk heel veel wedstrijden ook gewoon verloren de afgelopen seizoenen, ondanks dat het spel goed was. En nu speelt ze op een volwassen manier toch een beetje als een,
topploeg.
Een topploeg is dan misschien wat vroeg om te zeggen, maar ze speelde wel een beetje als een topploeg. Inderdaad ook gewoon een slechte wedstrijd, waarin ze je dan vroeg op 1-0 voorkomt en met die man komt te staan en je het gewoon uitspeelt en volhoudt. En dat is ook een compliment waard.
Europees voetbal?
Ja goed, ik zie niet in waarom niet. Ik denk dat er gewoon heel veel ploegen zijn, want straks komen we bij Verona, die natuurlijk ook gewoon heel goed doen. Champions League zijn 4 tickets in Italië. Europa, ja goed, ik weet nu niet, want je krijgt nu die conference.
Je hebt een andere verdeling inderdaad.
Dus het wordt even iets anders, dus daar moeten we misschien nog even induiken. Mm-hmm. Maar ja, ik zou niet raar opkijken als we inderdaad gewoon of die Conference League of die Europa League straks in het Mapei Stadion van
En zij hebben, een brede selectie, dus zij kunnen rouleren. Hebben geen last van een heel erg uitputtend speelschema op dit moment. En stel ze zijn toch moe, ze hebben toch vermoeide spelers, dan kan trainer de Zerbi doorwisselen, rouleren. En dat doet hij ook. Dus je ziet de ene wedstrijd andere namen dan het andere duel. En die trainer is gewoon heel erg goed. En Kevin Prince Boateng, die zei vorige week in een interview dat de beste trainer die hij ooit heeft gehad, de Zerbi is bij Sassuolo en niet Jurgen Klopp bij Dortmund en ook niet Allegri bij Milan, maar gewoon echt de Zerbi bij Sassuolo. En dat zegt best wat. Kijk, niet dat de mening van Kevin Prince Boateng zo belangrijk is, maar de Zerbi wordt hoog aangeschreven door alles en iedereen.
Maar het is natuurlijk ook wel iemand die bij flink wat clubs heeft gezeten en flink wat aardige trainers natuurlijk boven zich heeft gehad.
Ja, zeker, ja.
Dus in die zin, hij zei wel, Jurgen Klopp is natuurlijk echt qua het overbrengen van emotie en die... En echt, ja,
als motivator.
Die desire, zeg maar, om te winnen. Dat is klopt natuurlijk wel de beste die hij heeft gehad. Maar inderdaad, echt op tactisch gebied kreeg de Zerbi de complimenten.
En die wordt ook op persoonlijk gebied steeds beter. Komt steeds beter over op beeld. We weten niet hoe dat in de kleedkamer daaraan toe gaat. Maar ook daar zijn weinig mensen niet enthousiast over. Dus wees niet verbaasd als de Zerbi binnen nu en 3 jaar bij een topclub zit. Bij een echte topclub. Dus niet Sassuolo. Zaterdag ging jouw Spezia er vrij hard af hè, bij Crotone.
Ik moet zeggen, ik ben er wel voor gaan zitten. Want ik kreeg, wanneer was het? Vorige week van iemand een berichtje van... Zaterdag wordt een flinke zit.
Ja.
Want die had inderdaad ook gezien dat Crotone, Spezia en Torino Udinese op het programma stond. Maar ik dacht, ik ga er toch gewoon lekker voor zitten.
Heel goed.
En het viel eigenlijk best wel mee. Het was echt een hele leuke wedstrijd. Want,
ja.
Ik zag dat natuurlijk de rest van de wereld was ingeschakeld op de Manchester derby en daarna doorging naar de derby van Madrid.
Maar goed, ik ook,
Crotone helaas, Spezia vond ik eigenlijk veel leuker dan die twee wedstrijden bij elkaar.
Ik moest werken en ik zag die twee wedstrijden en daar was echt niets aan.
Ik zag op Twitter inderdaad voorbij komen en het was niet best. Maar ik heb echt zitten genieten als een... Eigenlijk vooral van Junior Messias. Het is natuurlijk sowieso de mooiste naam van de hele Serie A.
En zeker als hij dan ook echt de verlosser is.
Maar het is echt een goede speler ook gewoon. dat is ook zeker iemand, misschien de enige speler bij Crotone, waarvan ik denk van nou, die zou ik echt graag nog wel volgend seizoen ook in de Serie A willen zien.
Simi ook nog wel.
Ja, maar dat vind ik ook wel een cult. Die moet eigenlijk gewoon lekker bij Crotone blijven.
Ja, okay,
ja, maar goed, okay. Junior Messi is echt gewoon een hele goede voetballer. En ja, een beetje op zijn Robbes eigenlijk. Rechtsbuiten met het linkervoetje zoveel mogelijk dribbelen, totdat iedereen eigenlijk een sliding heeft gemaakt en op de grond ligt en je er langs bent. En dan de bal in de verre of in de korte hoek schieten. En dat kan hij heel goed. En hij maakte er 3. Eentje ervan werd afgekeurd. En uiteindelijk wint Crotone met 4-1.
Ja, echt verrassend.
Op zich best wel verrassend natuurlijk, omdat Spezia het gewoon goed doet dit seizoen. Goed voetbal op de mat legt. En ze werden nu eigenlijk volledig afgebluft op basis van
vooral na
strijdlust.
Rust, hè?
Vooral na rust, want het was heel vlot. Het was eigenlijk sowieso, dat zag ik ook, het statistiekje dat volgens mij de meeste doelpunten die Spezia heeft tegengekregen in de eerste paar minuten van de wedstrijd en de eerste paar minuten na rust.
Mm-hmm.
Dus blijkbaar is ook een beetje een
gebeurde
soort
allebei. dit keer allebei. Ja.
Ook een beetje een soort dissociatie als die eenmaal op gang zijn, dan loopt het wel. Alleen je moet ze niet gelijk in de beginfase van de eerste of tweede helft aanpakken, want dan gaat het mis voor ze.
Kan gebeuren wel.
En Crotone deed nu goed, eerste overwinning van het seizoen.
We zijn nog wel laatste. Dus,
ja, goed, dat zal ook nog wel even
met
zo blijven, denk ik. Maar...
Ja, nou, toch leuk dat zij dan ook nog wel een aardige speler in huis hebben met zo'n Messias. Toch nog een reden om daar dan naar te gaan kijken.
En voor Makassan zitten we natuurlijk iedere week klaar. Maar...
Ik wel, maar precies. toch ook voor de neutrale kijker, zeg maar. En Spezia ging eraf. Geen ramp. Die gaan gewoon in principe beter dan ze hadden verwacht, denk ik, aan het begin van het seizoen. Later die avond, om 6 uur, stond het duel tussen Torino en Udinese inderdaad op het programma. Torino, dat echt belabberd slecht aan het seizoen is begonnen. Dat ook een hele matige selectie heeft tegen Udinese. Dat net iets beter is. Waar wij voor gaan zitten, omdat er ook een aantal Nederlanders spelen. Ja, en Udinese was de hele wedstrijd beter. Kwam 0-2 voor en er was niks aan de hand. En toch werd het toen 2-2 binnen 2 minuten.
Het waren 3 hele mooie minuten.
Ja, precies.
Belotti, Bonazzoli was het 2-2. En weer een minuut later was het Nestorovski 2-3.
Ja.
En dan trekt Udinese hem over de streep.
Belotti met zijn 100ste doelpunt in het shirt van Torino. En dat is wel een prachtige mijlpaal, denk ik. En ook wel een teken aan de wand. En een teken dat hij wel moet vertrekken daar. Want als je de rest van het elftal daar ziet, is het echt heel erg slecht. Behalve onze rechtsback misschien, single. En voor de rest zit er echt niets waarvoor je... waarvoor je gaat kijken.
Eigenlijk al jaren ook niet.
Nou, het is echt een elftal dat is gebouwd door Walter Mazzarri. En dat is gewoon niet een trainer die van mooi voetbal hield. Die hield ook van de 3-5-2. Hij werd vorig jaar daar ontslagen. En je ziet nog steeds dat die selectie daarop is ingesteld. En dat er daardoor heel veel spelers zitten die fysiek heel sterk zijn, maar eigenlijk niet kunnen voetballen. Waardoor ze het heel vaak tegen topteams best aardig kunnen doen, omdat ze dan verdedigen en het op een fysieke manier voor elkaar krijgen. Maar in dit soort potjes, zeker dit jaar, gewoon de mindere zijn. En dan leggen ze het af tegen een team als Udinese, waar er wel een paar spelers echt kunnen voetballen. En waar je met Pussetto een aardige spits hebt. En bovenal met Rodrigo de Paul, en dat hebben we al vaker gezegd, een topmiddenvelder hebt. En die legden ze er echt in zijn eentje af. Een prachtig doelpunt ook. Zorgde voor de 0-2. En als je die goal terugziet, dan lijkt het niet zo'n mooi doelpunt. Maar het is echt heel knap, hè, hoe die in het hoekje neerlegt.
Technisch,
met binnenkant. Ja.
Technisch heel bijzonder.
Hij draait er omheen. Hij moet hem eigenlijk met links schieten, maar hij wil met rechts. En hij legt hem echt in het uiterste hoekje. En die De Paul is een perfecte speler voor heel veel teams in Italië. Hebben vaker gezegd, hoeven we niet elke week te zeggen. Maar wel een reden om Udinese voor aan te zetten.
En goed, in onze rubriek, Da Uno a Dieci, de rapportcijfers die we elke week geven, had ik het gisteravond ook al even gezegd.
Te lezen op onze website trouwens.
Absoluut. Udinese, als je kijkt naar de expected goals, die hebben eigenlijk begin van het seizoen gigantisch ondergepresteerd, zoals dat heet. Dus die hadden volgens mij echt meer dan 10 keer vaker moeten scoren dan ze uiteindelijk deden. En kregen veel meer doelpunten tegen dan ze hadden moeten. Dus het is niet opvallend dat die nu inderdaad opeens goed gaan. Want die zitten heel stiekem. Want goed, het is natuurlijk niet de meest sprankelende ploeg. Of degene waar we het meest over hebben. Maar die hebben intussen natuurlijk wel de laatste, 3 wedstrijden gewonnen.
Ja.
En alleen Napoli en Inter deden dat ook. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets. Zeg maar een beetje behind the scenes. Op een lager pitje dat ze het ook vrij aardig doen.
Die gaan zich ook wel handhaven hoor.
En die starten natuurlijk echt in de degradatiefase. Maar die staan intussen op plaats 11 of zo.
Zoiets.
10 zelfs.
Ja.
Nee, dus dat is ook knap. Het is inderdaad geen, sprankelend elftal misschien. Nee. Maar het is zeker niet degradatiewaardig. Wat ze natuurlijk eigenlijk de laatste paar jaren wel een beetje tegenaan hikte. Tegen die 15e, 16e plek.
De weg omhoog is iets ingezet. En ze hebben ook een hele goede keeper, Juan Musso. Die ook zeker een transfer gaat maken de komende jaren. En het is een echte middenmotor, hè? Middenmotor.
Ja, is het dan een motor?
Ja, die zit er toch op die manier in. En later op de avond, 9:15, nam Lazio thuis op tegen Verona. Vorig jaar kon Lazio kampioen worden, moesten ze ook thuis tegen Verona spelen. En toen deden de bezoekers, de Gialloblu, het hartstikke goed. Werd 0-0. En ook deze keer waren ze echt goed voorbereid op de 3-5-2 van Simone Inzaghi. Want de Lazio, enigszins vermoeid na het duel met de Club Brugge, verloor met 1-2. En dat was verdiend, toch Wes?
Zeker.
Ja.
Ik denk dat we hebben vooral ook heel vaak de hemel ingeprezen bijna. Maar doen het ook gewoon echt heel, heel knap. En als zelfs Tameze, die volgens toen eigenlijk heel onopvallend speelde bij Atalanta, toen werd hij gehuurd van Nantes. Mm-hmm. Die speelt nu bij Verona, die maakte de winnende. Maar ik vond het totaal geen interessante speler vorig seizoen eigenlijk. Maar nu deed hij het echt uitstekend. En Juric is natuurlijk een beetje de discipel-leerling van Gasperini. En hij laat zien dat hij het ook gewoon op zichzelf nu al voor het tweede seizoen op rij met een, met alle respect, toch vrij matige kleine selectie. Gewoon echt heel goed voetbal laat zien. En intussen al punten afgesnoept van Roma, van Juventus, nu van Lazio gewonnen. Van Milan gelijk gespeeld. Dus dat is echt gewoon een hele knappe prestatie. Het is alleen ook voor hen de zaak om dit ook tegen kleinere ploegen vol te houden. Mm-hmm. Want dan kun je inderdaad echt om die top 8, zeg maar, meespelen. Want tot nu toe hebben ze ook gewoon wedstrijden verloren tegen ploegen echt ver onder hun niveau.
Ze missen Amrabat niet, Pessina ook niet per se, want ze doen het eigenlijk nog beter dan vorig jaar. En dat is echt heel erg knap. Dat waren gewoon de twee beste spelers vorig seizoen. En als je dan ook kan doorselecteren en hen verliest en dan toch ze kan vervangen en bij teams als Lazio kan winnen, dan is dat echt heel erg knap. Niet alleen een compliment voor Juric, maar ook voor het bestuur daar, voor de technisch directeuren. Ik heb de namen even niet in mijn hoofd, eerlijk gezegd. Maar dan heb je het gewoon goed voor elkaar als club. En dan wordt er echt beleid gevoerd. En dan heb je echt een oog voor talent. En dat laten ze echt zien. Ook wat interessante spelers gehuurd. En er staat toch weer selectie. Bij Lazio gaat het iets minder. Die gaan op deze manier niet meedoen om de Champions League plekken, denk ik. En dat is toch wel een kleine klap in het gezicht van Inzaghi en van de president Lotito. Caicedo maakte nog wel het doelpunt voor de Bianco Celesti. Op zijn echte trademark manier, hè? Dat wordt dat een beetje. Bal aannemen, vallen en dan uit te draaien en in het hoekje leggen.
Trademark is dit ik in de 96e minuut.
Dat wel, ja. Oké, heeft twee trademarks inderdaad.
Dit
maar
was 40 minuten eerder, maar goed, dat telt. Ja.
Toch een goede spits. Gaat misschien vertrekken, staat in de belangstelling van Fiorentina. Op zondag hebben we al lang over Inter gehad, maar die speelde uit bij Cagliari. Hadden het lang lastig, stonden 1-0 achter. Nou ja, ze hadden het eigenlijk niet lastig. Ze waren veel
maar
beter.
Ze kwamen achter.
Hadden gigantisch veel kansen. Cagliari-keeper Cragno stond een fantastische keeper. Hield er een paar hele knappe ballen uit. En uiteindelijk was Inter toch wel echt net iets te sterk. Scoorden ze wel pas laat. 1-1 Barella, 1-2 D'Ambrosio, die er pas net in stond. Eigenlijk zijn eerste balcontact. En 1-3 toen de keeper, nog een keer die Cragno, mee was naar voren met de corner in de blessuretijd. En toen kon Inter counteren naar de 1-3. Lukaku schoot bijna het net dwars door midden.
Dat is nog een stukje frustratie.
Ballenjongen moest wegduiken. Maar dat hoefde helemaal niet, want het net zat ertussen.
Dat
maar
kun je nagaan dat je verwacht dat hij maar gewoon vol door dat net heeft.
Daar zijn mooie filmpjes van. Goed, ja. Inter won daar met 1-3. En dat was
een welkome zegen.
Herstelde zich iets van die Champions League zepert. Daarna Atalanta, 3-0 Fiorentina. Ook al even over Atalanta gehad. Over Fiorentina gaan we het wel weer even hebben, denk ik. Want wat is er mis met Fiorentina? Hoeven we niet elke keer hetzelfde te bespreken, maar wat is er nou mis? Hoe kan het daar ooit weer beter gaan? Het lijkt mij echt een hopeloos geval.
Het lijkt mij gewoon niet zo moeilijk. Ten eerste moet er gewoon een goede trainer worden neergezet die gewoon een track record heeft dat hij iets op kan bouwen op een succesvolle manier. En al het geld wat nu binnen is gekomen van de laatste paar flinke transfers toch wel, mag ook gewoon wel een keer geïnvesteerd worden.
Ja.
En je hebt, we hebben natuurlijk ook vaak gezegd over die commisso, dat een welkome toevoeging is, de Amerikaanse of de Italiaanse-Amerikaanse eigenaar van Fiorentina. Dat een welkome toevoeging is aan de Serie A. Maar voorlopig zijn het vooral heel veel praatjes geweest en is er nog niet heel erg veel terechtgekomen van wat hij wilde bereiken. Dus intussen schaart hij zichzelf eigenlijk een beetje in het rijtje met de gekke presidenten als die van Genoa en Sampdoria onder andere.
Wordt ook wel tegengewerkt, hè, door het bestuur.
Ja, nee,
door de gemeente
en dergelijke. Het zit ook allemaal niet mee, ook zeker rondom het stadion en dingen die ze daaraan willen. Alles wat daarmee te maken heeft, maar...
En veel kritiek op de technisch directeur, Pradé.
Maar er is gewoon maar al jaren eigenlijk, want de grootste kritiek was natuurlijk dat er nooit echt werd geïnvesteerd en dat de topspelers veel te makkelijk vertrokken.
Dat was nog onder Corvino, hè, de vorige
technisch directeur. En toen besloot ze, nou, onder Commisso gaat dat niet meer gebeuren. En in de eerste, praktisch de eerste zomer vliegt Chiesa, gaat natuurlijk naar Turijn. Mm-hmm. En dan heb je de poppen weer aan het dansen. Ja. En Prandelli is nu aangesteld en die heeft 1 punt gepakt in 5 wedstrijden, geloof ik. Het lijkt nog steeds nergens op. En intussen zijn er inderdaad alweer spandoeken en berichten richting Fiorentina gestuurd van de fans. Het is allemaal leuk en aardig, maar we willen wel ook op een gegeven moment een beetje voetbal zien.
Maar wie dan?
En resultaat zien. Maar wie dan? Dat is een beetje de vraag. Maar Sarri en Spalletti zijn natuurlijk twee trainers die en beschikbaar zijn. Beschikbaar in de zin van het kost heel wat.
Ja, ja.
Om ze voor over de duidelijkheid, te halen of om ze daar naartoe te krijgen.
Die worden nog doorbetaald door de teams waardoor ze zijn ontslagen. Sarri door Juve, Spalletti door Inter. Die hebben nog een contract allebei tot aankomende zomer. En tot dan verdienen ze gewoon nog de salarissen die ze kregen bij die clubs. Die contracten zijn namelijk niet afgekocht. Dat gebeurt zelden in Italië. Dus Spalletti op zijn wijngaard, die zit daar lekker op zijn tractor. En die is een beetje aan het hangen, een wijntje aan het drinken. En die verdient wel nog 6 miljoen per jaar. Nou, dat kan Fiorentina niet even naren. En dat contract kunnen zij ook praktisch niet echt overkopen. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor Sarri, die een iets lager salaris had bij Juve. Maar ja, ook zijn contract moet worden afgekocht. En dat kost veel geld.
Ja, goed, dat zijn wel twee namen, denk ik, die ook gewoon een beetje de... Geen enkele ploeg gaat nu toch meer naar tegen Fiorentina spelen met angst in de broek van gaan we hier toevallig wel een puntje pakken vandaag?
Niet, nee.
Want je hebt gewoon totaal geen... Je hoeft totaal niet bang te zijn, want er zit gewoon heel weinig. En als
komt Borja Valero nog even invallen en ook zo'n soort namen.
We hebben het net bij Verona over Amrabat gehad, maar die speelde ook weer een paar ballen en een wedstrijd. Dat je dacht van het is gewoon echt niet best. En voor zo'n mooie grote ploeg als Fiorentina met ook... toch wel een hoop aardige spelers, verwacht je gewoon veel meer.
Ja, eens.
En die 3-0, het was eigenlijk niet eens Makkie. Heel erg geflatteerd, want het viel eigenlijk pas naar rust dat het iets hoger opliep, maar het had makkelijk nog veel groter.
En Dragowski stond goed te keepen, waardoor het ook maar 3-0 werd en niet meer. Goed, Fiorentina toch wel het zorgenkindje van Italië, denk ik, van de Serie A. Waar het iets beter gaat, of eigenlijk veel beter, is Roma. Roma stond binnen no time. Met 0-3 voor bij Bologna. Binnen 15 minuten namelijk. En uiteindelijk wonnen ze met 1-5. En dat stond ook al, die stand stond ook al bij rust op het bord. Ja, Roma echt goed, hè? Het mag gezegd worden. En de fans zijn altijd enthousiast. En eigenlijk al het hele seizoen. Op dat ene speelweekend tegen Napoli gaat het ook hartstikke goed bij Roma, denk ik. Want als je met 1-5 wint bij Bologna, daar makkelijk met 1-5 voorkomt, of eigenlijk eerst met 0-3 voorkomt, en echt fantastische aanvallen laat zien, want de 1-4 en de 1-5 moet je maar even opzoeken op het YouTube-account van de Serie A. Dan zie je echt dat het een soort tiki-taka voetbal is. En dat Rick Karstorp daar best wel belangrijk aandeel in heeft. Hè? Gaf de assist op de 1-5 van de Mkhitaryan. En dat was een hele goede actie. Werd diep gestuurd door Edin Dzeko. Passeerde Ibrahima Mbaye van de Bologna. En legde hem vervolgens terug op Mkhitaryan. Die hem kon afmaken. En de 1-5 binnen schoot.
Ja, het gaat lekker daar. We hebben natuurlijk inderdaad die wedstrijd tussen Napoli en... de Maradona-wedstrijd tussen Napoli en Roma. Die 4-0. Toen ook nog best wel kritisch geweest, denk ik, op Rick Karstorp, zijn drive een beetje wegleek het hele seizoen al. Alleen sindsdien heeft hij het heel goed opgepakt. Ziet er ook gewoon fitter, strakker, wat
sneller.
Wat aanweziger en sneller inderdaad ook uit. En speelde nu gewoon een hele goede wedstrijd. Dzeko is nu volgens mij op de all-time topscorerslist staat hij nu derde volgens mij vanwege dat doelpunt. ja, het gaat er echt aan heel goed. En het is ook gewoon eindelijk een beetje dat voetbal wat je misschien had verwacht van Fonseca toen hij werd aangesteld. En het heeft even geduurd en het heeft ook wat spelers geduurd totdat hij dat voetbal ook een beetje op de mat kon worden gelegd.
Mkhitaryan essentieel, hè, in dat spel.
Ja, maar ze hebben natuurlijk heel veel ook van dat soort beetje hetzelfde type voetballers. Gewoon technisch heel goed. Want Veretout, Pellegrini zijn natuurlijk ook gewoon hele fijne spelers om daarbij te hebben. Die allebei een paas kunnen geven, maar ook zelf kunnen scoren. En aangevuld nu ook de laatste tijd, vooral in de Europa League natuurlijk, ook met jonge talenten. We hebben Pietro Boer, geen Nederlands linkje.
Voor de duidelijkheid, dat wordt echt elke week een aantal keer gevraagd.
In het doel bij Roma, afgelopen Europa League wedstrijd tegen Sofia, die is dan wel verloren. Maar ook gewoon een paar andere talenten. Calafiori heeft natuurlijk al een paar keer gespeeld, ook tegen Juventus onder andere al. Tommaso Milanese, die eigenlijk bij de onder 19 van Roma, die trouwens ook geweldig doen, ook wekelijks uitblink speelde, nu ook tegen Sofia in de Europa League. Dus er zit ook echt wel gelijk weer een soort generatie achter. En Fonseca natuurlijk ook deels door het drukke schema en de blessures die ze soms hebben. Maar die is ook niet bang om die te gebruiken. En dat is ook gewoon goed om te zien voor het Italiaans voetbal. Want we hebben natuurlijk ook de laatste jaren heel vaak geklaagd dat er de Serie A misschien wel de competities waar de minste jonge talenten doorbreken. En waar je natuurlijk ook heel vaak ziet dat jonge talenten al heel snel naar het buitenland gaan of richting Serie B. En dan een beetje van de kaart verdwijnen omdat ze gewoon geen kansen krijgen in de Serie A. En je ziet bij Roma dat die nu echt wel een beetje die trend aan het breken zijn.
Fonseca was er niet bij tegen Bologna. Was namelijk geschorst na zijn uitval tegen de scheidsrechter in de rust van het duel met Sassuolo. Assistenttrainer dus voor de groep.
Die doen het goed dit seizoen, de
assistenttrainers. Ja, bij Udinese ook al en bij Milan natuurlijk ook al eigenlijk alleen maar voor overwinningen gezorgd.
En nog een schorsing bij Roma. De Cristante.
Ja, dat zei Isaac net natuurlijk al in zijn column. En die voor blasfemie, voor een scheldwoord. Ja. Dat zie ik in Nederland niet zo snel gebeuren.
Ja, dat zie je nooit.
En in Italië wel. Roma steven dus hard af op een plek in de top 4. En wie weet wat het seizoen nog gaat brengen voor de Giallorossi. Napoli doet dat op zijn beurt ook. Had het lastig met de Sampdoria en het eigen stadio Diego Armando Maradona. Het eerste Serie A duel ooit dat in dat stadion met die naam werd gespeeld. De man van het moment daar bij de Partenopei is Irving Chucky Lozano, de oud-PSV'er. Sampdoria stond namelijk in de rust met 0-1 voor. Gattuso, de Napoli-trainer, besloot om te wisselen. Om Petagna en Lozano in te brengen. Petagna de bulldozer in de spits. Lozano op rechtsbuiten. Waren twee gouden wissels. Lozano
de gouden pik van Gattuso.
Ja, gouden pik van Gattuso, ja. Want Lozano kopte de 1-1 binnen. En Petagna deed eigenlijk een kwartier later hetzelfde. En die kopte de 2-1 binnen. Bij afwezigheid van Osimhen krijgt hij steeds meer kansen. En die pakt hij. Scoorde vorige week ook al tegen Crotone. En Napoli won van Samp. Dat is eigenlijk alles over die wedstrijd, denk ik. Mooi dat Sampdoria nog met een embleempje op het shirt speelde. Ze waren namelijk erg trots daar dat ze in het stadion dat werd vernoemd naar Diego Armando Maradona speelden. Eigenlijk het eerste Italiaanse team dat daar mocht aantreden tegen Napoli. Na Sociedad natuurlijk als Europese tegenstander. En voorafgaand aan dat duel werd er ook nog een krans gelegd bij de murales van Maradona. En wat dan mooi is dat Quagliarella, de Sampdoria aanvoerder en Napolitaan van geboorte daarbij was. En dan toch wel een beetje geëmotioneerd is. Dat was dat duel. Zijn we toch elke wedstrijd weer aan de langs gaan. Want even later was Genoa-Juve 1-3. Daar nog een paar essentiële dingen die we moeten uitlichten.
Gigantisch veel balbezit voor Juventus in de eerste helft. Ik heb hem even opgezocht. Er stond op 71 nog wat in de eerste helft. En dat was nog nooit gebeurd. Sinds Opta die bijhield.
Ja.
En op een gegeven moment kwamen ze inderdaad voor. Via Dybala 0-1 naar rust.
Eerste doelpunt van het seizoen van Dybala.
Dybala die wel trouwens in Genoa zijn favoriete tegenstander trof. Dus dat helpt dan altijd wel een beetje. En daarna krijg je toch weer die goal Del Ex. En eigenlijk was dit een gigantische aanval Del Ex. Want bij Genoa speelt ongeveer half afgeserveerd Juventus. En het was Marco Piazza, die toen nog scoorde een paar jaar geleden tegen Porto namens Juventus in de Champions League. Die gaf de bal op Pellegrini. die ook onder contract staat bij Juventus en nu is verhuurd aan Genoa. En die gaf de voorzet op Stefano Sturaro. Misschien wel de allerslechtste speler die ik ooit bij Juventus heb gezien. En die tikte 1-1 binnen. Dus dat waren eigenlijk een driedubbele ex-Juventus combinatie ja, vooraf met dat doelpunt. En uiteindelijk twee penalties, Ronaldo. Waarvan
terechte penalties,
die overigens wel inderdaad wel terecht waren. En dan wint Juventus er toch nog vrij.
Die Perin passeerde, ook ex-Juventus
ook
trouwens.
Ex-Juventus, die probeerde hem zelfs nog uit, uit zijn concentratie te helpen bij de derde, of tenminste bij de 3-1, bij de tweede penalty. Dan ga je hem weer door het midden schieten.
Ja, ja.
En toen schoot Ronaldo hem keihard in de linkerhoek.
Ja.
Maar goed, ja, 3-1. Mooi. Ja, prima.
En ook noodzakelijk.
En dit was wel weer zeg maar een beetje een soort klassieke Juventus-overwinning. Waarin ze niet per se heel goed speelden, maar uiteindelijk wel dan gewoon zo zakelijk, toch weer een beetje die zakelijkheid hebben teruggevonden om ook gewoon zo'n wedstrijd dan over de streep te trekken. En het is eigenlijk de eerste keer dit seizoen dat ze in de Serie A twee achtereenvolgende wedstrijden winnen. Ja. Dus hopelijk is dit dan een beetje het begin van meer. Want Milan verspeelde niet veel later punten tegen Parma in eigen huis. Dus alles staat bovenin weer wat dichter bij elkaar.
Milan wel veel beter tegen Parma. Raakte in de eerste helft twee keer de lat. Ook de paal nog. Zagen een doelpunt afgekeurd worden van de Castillejo. En zij kwamen ineens na 56 minuten met 0-2 achter. 0-1 door Hernani. Na een mooie actie van Gervinho. 0-2 Kurtic. Die de bal inkopte. Donnarumma kon hem niet meer houden. Ja, en vanaf dat moment was Milan eigenlijk nog steeds beter. Zetten ze iets meer aan. En dan kwamen we nog terug tot 2-2. Twee doelpunten van linksback Theo Hernandez. Die eigenlijk veel meer dan een linksback is. Een van de gevaarlijkste spelers van Milan is. En Milan zodoende nog steeds ongeslagen sinds maart. Toen ze thuis van Genoa verloren. Dat is toch wel een serie om in de gaten te houden. Want ze hebben al een aantal keer achtergestaan in blessuretijd. En toch kwamen ze dan terug tot de gelijkmaker of een overwinning. En dit keer ook 2-2 tegen Parma. Parma, dat alleen goed is in San Siro, hè?
Ja, die doen het eigenlijk. Dat was de laatste 6 keer iedere keer op voorsprong gekomen.
Ja. Sinds dat ze terug zijn in de Serie A, en dat was in het seizoen 2017-2018, kwamen ze elke keer dat ze in San Siro speelden op voorsprong. En dit keer ook. Alleen, winnen doen ze niet altijd. Eerder dit seizoen kwamen ze ook op 0-2 voor bij Inter, ook in San Siro. Want dat heet ook als Inter er speelt, San Siro, voor de duidelijkheid. En toen werd het ook nog 2-2. En afgelopen zondagavond gebeurde hetzelfde. Milan verspeelde punten en dat was toch wel pijnlijk en onverdiend, want ze hadden daar gewoon moeten winnen. En het is zeker niet een signaal dat zij meer punten gaan verspelen, denk ik. Want,
zeker die nieuws later terugkomt.
Ja, en als je die wedstrijd terugkijkt, wint Milan 9,5 van de 10 keer. En dit keer dan toevallig niet. Hadden ze veel pech. Nog steeds 3 punten voorsprong op de nummer 2, Inter. En 4 punten op de nummer 3, Napoli. Dus dat is een beetje de stand in de Serie A. Het wordt steeds interessanter, hè? Naarmate we steeds meer wedstrijden zien, naarmate het seizoen vordert. Ja, is het toch wel iets om in de gaten te houden dat er zoveel teams nog dicht bij elkaar staan.
Ja goed, binnen 6 punten nu nummers 1 tot en met 6. Milan, Inter, Napoli, Juve, Sassuolo, Roma. En daarachter krijg je dan ook nog Verona en Atalanta en Lazio. Wat natuurlijk ook niet de kleinste ploegen zijn. Dus.
En dat zijn wel de teams die je daar wil zien. Die je met elkaar wil zien strijden. En dat Milan en Inter ook objectief gezien op nummer 1 en 2 staan, is voor de Serie A gewoon heel lekker. Want dit zijn de twee teams die het Juventus historisch gezien en ook financieel gezien gewoon structureel lastig moeten gaan maken. En dat is niet alleen dit jaar, maar ook voor de komende jaren. Dat als zij zich voor de Champions League kunnen kwalificeren of kunnen blijven kwalificeren in het geval van Inter. Nou ja, dan dicht je dat financiële gat weer een beetje. En dan ga je zien dat op een gegeven moment er een team is dat Juve weer echt lastig kan maken. Of dat nou Milan of Inter is. En moeten Napoli ook bij noemen. Want de afgelopen 10 jaar zijn zij de uitdager geweest van Juve. En op dit moment is het zeker nog steeds een team om in de gaten te houden.
Ik kan er nog geen zinnig woord over zeggen op dit moment.
Nee, exact. Want, maar ja, wel.
Het staat en dicht bij elkaar. En je hebt natuurlijk meerdere ploegen die intussen hele aardige dingen hebben laten zien.
Ja, zo is het. Zo is het.
Ja, we houden het in de gaten. Ja.
We houden het in de gaten. Exact. Toch een beetje de balans opmaken aan het eind. En als we dan toch nog bezig zijn, en ik weet niet of we nog even tijd hebben, maar
Nog even een paar vraagjes.
Als jij Twitter doet, doe ik Instagram. Dat is denk ik het makkelijkst. Of was je daar niet op voorbereid?
Ik ben daar natuurlijk niet op voorbereid.
Gelukkig. Waar beginnen we?
Ja, Eriks en Inter intussen hebben we wel gehad.
Ja.
Even kijken, even wat leuks zoeken.
Zal ik beginnen anders met Instagram?
Ja, nee, is goed.
Gaat Fiorentina nog wel draaien? Of loert de degradatie? Hebben we al gehad. Eigenlijk.
Nou goed, nee, daarom.
Ja, precies, ja.
Als daar een goede coach en wat logische dingen...
Om in de muzieksfeer te blijven, dat vind ik altijd leuke vragen. Italiaanse artiesten en de clubs waarvoor ze supporten. Dan komt bij mij er één eigenlijk direct in mijn hoofd op. En dat is Antonello Venditti.
Maar je hebt natuurlijk voor die oude...
Ja, precies. Maar dat is prima, want dan vullen we elkaar goed aan.
Absoluut.
En dat is een Romein, geboren Romein. En ook een Romanisti. Die afleveringen zijn zo lang. Dan ben ik dus op het eind gewoon niet scherp meer, Wes. En dat was ik eigenlijk vanochtend ook al überhaupt niet.
Een kopje koffie is al op.
Ja, een kopje koffie is op en mijn water ook al. Dus maar goed dat we bijna klaar zijn. Ik zei Romanisti. Het is natuurlijk Romanista. Dat wist ik, maar dat vloep je dan toch zo uit. Een echte Romanista en hij nam ook een nummer op toen zij landskampioen werden. Nu al heel lang geleden, aan het begin van deze eeuw eigenlijk al, de 21ste eeuw. In 2001, toen Francesco Totti en Battistuta daar nog zaten. En hij wordt nog altijd gedraaid om en rond de thuisduels van Roma. En staat bekend als een van de grootste voetbalsupporters als artiest. Ja. Heb jij nog iemand die in je opkomt?
Wel een paar. Ja. Je hebt bijvoorbeeld een leuke band, muziekgroep, is dat de Pinguini Tattici Nucleari. De penguins van nucleaire orde. Zij komen uit Bergamo, maar ze zijn eigenlijk bijna allemaal Inter-fan.
Goede keuze.
Ja, kan gebeuren natuurlijk. Mm-hmm. En je moet vooral ook even een liedje over Bergamo opzoeken. En dat heet Bergamo. Van de Pinguini Tattici Nucleari. Een heel mooi nummer hebben ze ook. Deels als een soort ode aan de stad die natuurlijk zo zwaar getroffen werd. Door het coronavirus begin dit jaar. En dat is wel echt een heel mooi soort liefdesliedje aan een stad. Maar goed, ik weet in ieder geval van de leadzanger dat hij groot fan is van Inter. En je hebt verder bijvoorbeeld ook Ultimo. Ook een interessante jonge artiest, zanger. En die komt uit Rome. Heeft ook een liefdeslied over Rome geschreven. Die is Romanista. Je tweette dat volgens mij ook van de week. Dat natuurlijk heel veel spelers en bekende mensen zeker ook gewoon hun voorkeuren duidelijk maken. Ondanks dat misschien later in de...
Tegen je kan werken.
Tegen je kan werken, zeg maar.
Bijvoorbeeld ook Valentino Rossi. Is Interista. Dus allemaal van zulke soort bekende namen hebben wel een echte clubvoorkeur in Italië. En dat laat ze duidelijk blijken. Een van de presentatoren van Sanremo, dat muziekfestival van een aantal jaar geleden, is fanatiek fan van Sampdoria, bijvoorbeeld. Ik ben zijn naam even kwijt.
Andrea Bocelli traint natuurlijk ook regelmatig op in de kleedkamer bij Inter. Dus die heeft daar ook een voorkeur. Kobe Bryant was natuurlijk altijd Milan-fan, omdat hij ook in Italië is opgegroeid. Dus je hebt heel veel natuurlijk ook.
Kvyat, de Formule 1 coureur, Romanista. Dus dat zijn wel leuke bekende fans van Djokovic, Milanista ook. Dus het zijn bekende mensen die een Italiaanse clubvoorkeur hebben. Willem Haak, Interista, Wesley Mack, Juventino. Karsdorp in Oranje.
Hij mag nog in ieder geval eerst even nog een paar extra weken dit volhouden, maar volgens mij de volgende interlandperiode is pas in maart. Dus als je nu 3 maanden goed voetbalt, dan zie ik niet in waarom niet. Want het is niet alsof Hateboer nou het geweldig heeft gedaan in de wedstrijd bij Oranje. Ondanks dat hij natuurlijk in Italië wel gewoon prima is. Maar het is zeker iemand om in de gaten te houden voor
als hij daar basisspeler blijft, waarom niet? En afgelopen weekend was hij echt heel erg goed en dan verdient hij zeker een kans. Maar dat zal hij vaker moeten laten zien dan alleen tegen Bologna. Dat waren een beetje de Instagram-vragen. Ik weet niet of jij nog wat hebt.
De ontwikkeling van Juan Cuadrado is natuurlijk... Ontwikkeling als je de 30 al gepasseerd bent, is misschien een beetje een... Het is geen talent meer, ook al ben je in Italië een eeuwig talent. Maar
de evolutie, zeg maar.
De evolutie is wel vrij positief, denk ik. Want
8 assists al dit seizoen.
Penalty gewonnen tegen Genoa. Afgelopen week ook heel belangrijk geweest.
Tegen Barcelona, midweeks, ook weer hartstikke goed. Al 5 assists in de Champions League. En hij is een echte rechtsback, want verdedigend is hij ook steeds beter geworden. En dit seizoen misschien wel de beste speler van Juventus. Blijf maar gaan aan de rechterkant. Staat er altijd op het moment dat hij er moet staan. En ja, dat is leuk om in de gaten te houden. En ja, misschien wel een sleutel in de Scudetto-quest van Juventus.
En nog dan de ene laatste vraag, voordat we even gaan kijken naar de vragen die via Hives en zijn binnen zijn gekomen. Wat we vinden van de bodywarmer van Pioli, want we zijn natuurlijk ook de
prima,
echte fashionista's. Prima. Het is geen paars, het is een soort Bordeaux.
Het is geen paars, het is, hij probeert ermee over te komen als Rosso Nero natuurlijk, als rood-zwart, want dat zijn de kleuren van Milan nou eenmaal en... Pioli die wil altijd in de clubkleuren tevoorschijn komen. Dat deed hij ook bij Fiorentina.
Ik vind het wel een goede outfit eigenlijk. Het is een soort zwarte kooltrui.
Ik ben niet zo'n fan.
En dan een zwart colbertje en dan daarover.
Ja, maar ik vraag me wel een beetje af of die het niet koud heeft. Het is in Milaan ook gewoon koud. En als je dan met een bodywarmertje naar buiten komt, dan krijg je toch wel koud tijdens zo'n wedstrijd. Dus ik weet niet wat voor laagjes die daaronder allemaal heeft. Maar als ik hem was, zou ik toch op een gegeven moment een rood-zwarte winter.
Hij is ziek geweest natuurlijk, heeft dat coronavirus ook. Ja, gaat dat dus, misschien vanwege die lage weer.
Hij is zo immuun, dus hij kan doen wat hij wil. Ja, vertel het nog, de laatste vraag. Hè?
Laatste vraag, gaan we nog even snel kijken. Wat hebben we nog? Ja, dat was hem wel, denk ik.
Ja? Niet nog eentje.
Wat is er waar van dat Balotelli-verhaal? Want dat is natuurlijk ook leuk, die is weer terug. Heeft een club, Monza.
Ja.
En wat klopt daarvan? Of tenminste, wat vinden wij ervan dat hij binnen 30 kilometer van de club
moet wonen? Ja.
Zodat hij geen gek is.
Dat lijkt me uitstekend. Om hem in het
misschien
gereel te houden.
De enige manier om Balotelli te controleren.
En als mensen dat weten, hoe ze hem in het gereel kunnen houden of moeten kunnen houden, zijn het Galliani en Berlusconi. Galliani heeft die onderhandelingen gevoerd, heeft tijdens die onderhandelingen gezegd dat ze Balo wel een beetje willen controleren.
Een soort no-bullshit-policy.
Ja, precies, no-bullshit. Je woont maar dicht bij het trainingscomplex, zodat we je een beetje kunnen checken. Dat snap ik. Toen vroeg Balotelli of hij bij Kevin Prince Boateng mocht intrekken. Nou, dat mocht niet. Van Boateng mocht het op zich wel. Maar Galliani zei, ja, dat gaan we niet doen. Als jullie twee bij elkaar zetten, dan gaat er iets mis. Dus ja, dit is allemaal waar. Dit is door meerdere Italiaanse bronnen bevestigd. En logisch, Balo moet je in het gareel houden, controleren. En als dat lukt, ja, dan kan hij hartstikke goed voetballen. Maar het is tot nu toe bijna niemand gelukt in zijn carrière. En hij is pas 30, hè, moeten we ook niet vergeten. Dus er zitten nog wel 4-5 goede jaren in.
Dat was hem.
Dan volgt nu het rondje dienstmededeling. En dat is altijd mijn favoriete stukje van de podcast. Recenseer ons namelijk op iTunes. Het liefst met 4 of 5 sterren. Laat daar een leuke recensie achter. En kritiek is ook altijd welkom als we er daadwerkelijk wat aan kunnen doen. Kunnen we wel tegen trouwens. De kritiek is tot nu toe vooral mee. ja, dat hoort er nou wel bij. Luister naar ons via Spotify en iTunes ook. Koop onze merchandise in de webshop van FC Afkikken. Daar is
en laat het ook weten als jullie inderdaad zeggen van... we willen die Bordeaux-rode bodywarmer van Pioli, die zou ik ook graag willen.
Nee, maar liever die kooltrui, die paarse kooltrui van Fiorentina, die Pioli daar droeg. Dat is toch iets waar we mee bezig zijn en die er misschien wel binnenkort in te vinden is. Die dan te koop is. Hebben we het vorige week over gehad. En Nieuw Petersen, die was erg enthousiast. En die zag zichzelf al wel rondlopen in zo'n mooie paarse kooltrui. Als ik hem was, zou ik het niet doen. Maar goed, als Nieuw het wil, dan wilde hij dat. En luister vooral ook naar ons via jouw prachtige Sonos soundbar. Sonos is by far de beste producer van geluidsboxen, van luistermateriaal, of hoe zeg je dat? En als ik deze aflevering terugluister, en dat doe ik meestal om er toch van te leren, om toch te checken of die Air niet wat beter kan, dan doe ik dat via de Sonos soundbar. En die komt namelijk boven je stofzuiger uit, boven je strijkijzer uit.
Maar je doet
nu
net alsof je superveel met huishouden doet. Maar is dat zo?
Ja, alleen koken doe ik niet. Ja. Nee, ik weet je wat het is? Als ik dan wakker word, dan vind ik het lekker om een schoon huis te hebben. Doe ik het huishouden. En ken je de clip van I Want to Break Free?
Die ken ik
Dat
zeker.
Doe ik dan, maar dan met Italiaanse muziekjes die wij een beetje aanraden hier.
En ook in een jurk.
En... dus met onze podcast op de achtergrond. En dan niet met de koptelefoon op, maar met de Sonos soundbar aan op de achtergrond.
Dat is ook eigenlijk een soort open sollicitatie voor alle Een beetje Tinder via een audio dit.
Nou, dat als zij ons stemgeluid interessant vinden, dan ben ik Willem, voor de duidelijkheid. En dan ben jij Westie. En er is tegenwoordig beeld bij, dus dan kan je ook kijken op Instagram en op Twitter.
Ja, dus swipe naar rechts.
Ja, of precies. Links. Jij bent vriendin, ik nog niet. Dus dan, zo is het.
Help Willem aan de vrouw.
Nou ja, deze serie dienstmededelingen waren niet de beste die we ooit hebben gedaan.
Maar het was wel leuk.
Maar het was wel leuk. Volgende week zijn we er weer. We moeten even kijken hoe. Want Wes is dan niet in Amsterdam om op te nemen. Ik misschien ook niet. Dus dat doen we dan via internet. We komen hopelijk ook nog met een kerstspecial. We proberen Sander Jonkman nog zover te krijgen om in 2020 keer aan te schuiven. Dat gaat niet zo makkelijk als gedacht. Ook al staat Milan eerste. En,
maar dat is natuurlijk. Hij wil gewoon een beetje die jinx vasthouden.
Zo is het.
Of tenminste, hij wil... Ja.
En de winnaar van het boek van Jarl van der Ploeg maken we ook... Heb je die al?
Die heb ik al.
Oh, die heb je al. Die maken we nu bekend.
Ik heb hem
juist geloot.
En dat is niemand minder dan Gijs Assink.
Gijs Assink, gefeliciteerd met het boek van Jarl van der Ploeg. Is ook nog eens gesigneerd. En er staat ook Forza Roma in. Dus ik weet niet of je fan van Roma bent. Maar ja, zo is het nou eenmaal. Hij is er door mij gelezen. Dus niet verwachten dat jij een compleet clean exemplaar krijgt.
Er zitten een paar ezelsoortjes in, maar niet minder bijzonder.
Zullen wij hem ook signeren?
Nee,
dat was het.
Dat zou ik niet doen.
Tot volgende week en bedankt voor het luisteren.
Tot de volgende.